verwachting dat dit hierbij goed ingeregeld is.
Meneer Hazen.
Meneer de voorzitter, in zijn lofuitingen aan de wethouder schetst de heer Lodewijksnaat dat de meerkosten voor de plaat gereduceerd werden tot 50%. Nu ken ik de heer Lodewijks als een gedegen rekenaar in andere dossiers. En als we het hebben over meerkosten plaat voor 4,4 miljoen en 1 miljoen advieskosten om dat te kunnen reduceren tot 4,4 miljoen. Dus het heeft ons bijna 5,4 miljoen gekost. Dat is, en op een totaal van 7,1 miljoen, dat is toch verre van 50%, dat is toch veel meer. Dat moet de heer Lodewijks toch toegeven.
Meneer Lodewijks.
Ja, weet je, ik vind het bijna een triviale vraag. Ik ga hier ook verder niet op in.
Ja, dan moet
wat
u
ik,
dat niet
wat
zeggen.
Ik, wat, ik belangrijk niet vind, zeggen. Wat ik belangrijk vind, en u moet daar eens goed naar luisteren. Wat ik belangrijk vind, is dat het college hier handelend heeft opgetreden.
Ja, ja. Ja?
En daar moet u naar kijken. Of ik nou even 50% noem, ik vind dat hier een majeure inspanning is geleverd met een goed resultaat. En ja, het herstellen van de organisatie kost ook geld. Dat moet u toch ook weten, dat is toch niet iets nieuws. Er staat hier nu een organisatie die in mijn optiek meer vertrouwen wekt dan wat er in het verleden was. En ik ben heel graag bereid om daar eens naar te kijken hoe we uit die veranderingen, hoe we daar nou lering uit kunnen trekken voor andere projecten. En daar ben ik met de heer Leers eigenlijk wel eens.
Meneer
Haren. Maar dan graag over een jaar.
Ja, meneer de voorzitter. Nu haalt de heer Lodewijks aan dat we de projectorganisatie nog eens extra versterkt hebben. Dat heeft nog eens 2,4 miljoen. Extra erbij gekost, dan zitten we al helemaal aan die 7,1 miljoen. Meneer Lodewijks, uw rekensommetje klopt niet. Een aantal van uw argumenten kan ik volgen, maar u moet wel de rekensommen, als u ze hier aan onze raad voorlegt, en iedereen die meeluistert, moeten ze kloppen. Daar bent u toch met mij eens.
Alles moet kloppen.
Oké, daarmee. Ik, meneer Peetman, wil nog een laatste interruptie, want volgens mij...
Heer Lodewijks schetst een huzarenstukje, maar bent u het met de RPN-fractie eens dat een groot gedeelte, echt een aanzienlijk gedeelte, had voorkomen kunnen worden als men adequaat had opgetreden. En vrij professioneel.
Meneer Lorenz.
Laat zo zeggen, ik ben het eens met, laten we zeggen, dat u kritisch bent. En heel kritisch bent op wat er in het verleden is gebeurd. Maar dat is wel het verleden. En ik kijk graag nu, wat er nu gebeurt, en ik kijk graag naar de toekomst. En dan spreek ik mijn vertrouwen uit. Als ik inderdaad aan uw kant had gezeten op dit moment, had ik ook naar het verleden gekeken. Maar er is nu inderdaad handelend opgetreden.
Oké. Ik dank u voor uw inbreng in de tweede termijn. Meneer Lodewijks, ik kijk naar de heer Bertelet namens de fractie van D66.
Ja, dank u voorzitter. Er is natuurlijk al heel veel gezegd. Zinnige dingen, minder zinnige dingen. Met betrekking tot dit project. D66 kan niet terug uit dit project. Omdat wij dit project van grote toegevoegde waarde vinden voor de stad. En willen ook niet terug. Hier zijn kostenoverschrijdingen geweest, dat is duidelijk, maar dat geldt voor ieder project. Ik denk dat ze uiteindelijk procentueel nog wel meevallen, dan mag ik dat eigenlijk niet zeggen, want in absolute bedragen, of in absolute getallen zijn het grote bedragen, maar als je naar andere grote projecten kijkt, zie je procentueel veel grotere overschrijdingen. En ja, luister, je kunt hier inderdaad ook wel weer een rekenkamercommissie onderzoek op loslaten. Ik weet nu al wat er uit gaat komen, want hier is natuurlijk al heel veel onderzoek naar gedaan. De Betuwelijn is met 300% overschreden. De Noord-Zuidlijn, de metro in Amsterdam, is met het veelvoud daarvan overschreden. We hebben niet eens over het vliegveld in Berlijn, wat zelfs over de 1000% overschrijding zit. De meest gemaakte fout is dan die men ook in het voetbal altijd hanteert. Als het team niet presteert, vervang de trainer. Nou, dat is ook daar gebeurd. Er zijn projectleiders vervangen. Het werkt niet. Het is zo dat niemand een kristallen bol heeft. Het enige wat we de laatste jaren kunnen doen, is wat meer greep op deze projecten krijgen door adequate risicoanalyses. Maar nogmaals, die kansinschatting is ook subjectief. Die gebeurt door zogenaamde deskundigen. En als je twee deskundigen het woord laat, de een schat de kans op 60% en de ander op 30% in. Dat is nu eenmaal zo. En het gaat om steeds grotere bedragen. Dus die procenten maal die bedragen levert gewoon hele grote risico's op. Die bijna niet meer te beheersen zijn. Dat is inherent aan dit soort grote projecten. En hier is denk ik op tijd ingegrepen door de wethouder. En natuurlijk hadden we licht, maar dat is achteraf altijd, dingen voorkomen kunnen worden als we dat geweten hadden. In Duitsland heeft het dan over kloekzuisterij geloof ik. Dat is achteraf. He, dan weten we het allemaal beter. Maar er zijn gewoon bepaalde ontwikkelingen, zijn heel moeilijk te voorspellen. Als ik mijn keuken laat verbouwen, heb ik ook bouw ik stelposten in en kom ik ook niet meer uit. Dat weet ik gewoon. Hier hebben we de moeilijkste fase in de bouw gehad, die plaat. Nou, dat heeft tot overschrijdingen geleid. En wellicht dat we bepaalde posten hadden kunnen voorkomen. Ja, wellicht. Maar ook als we inderdaad deze projectorganisatie op voorhand al opgetuigd hadden met allerlei deskundigen, was ik er zeker van geweest dat dat niet gebeurd was. Dat gebeurt gewoon niet. Dan moeten we niet aan dit soort projecten beginnen. Dat is inherent aan grote projecten. Het gaat om grote bedragen, het gaat om grote risico's. En naarmate de maatschappij complexer wordt en de inspraakprocedures complexer, worden de risico's gewoon groter en minder beheersbaar. En ik vind dat het hier niet slecht gelopen is. Ja, het klinkt gek. En ik zal dat ook mijn achterban gaan vertellen. Maar het valt uiteindelijk in procenten wel mee. Want volgens mij gaat het om nog geen 7% kostenoverschrijding. Natuurlijk, we zitten er niet aan het eind van de rit. En ik kan ook niet, ik denk dat er nog wel andere tegenvallers zullen komen, ondanks het feit dat we nu die projectorganisatie gaan optuigen.
Punt. Want meneer Peterman wil u interpreteren.
Vraag aan de heer Bertelet. Meneer Bertelet, als u uw keuken laat verbouwen voor 10.000 euro, gaat u ervan uit dat het uiteindelijk 20.000 wordt of 12.000?
Ja, wat... Meneer Peterman, wat heb ik nou aan dit soort vragen? Ik bedoel, dat ligt gewoon in de risico's. Je zult achteraf moeten kijken. En dat is ook goed gebeurd. En wat dat betreft vind ik ook dat de gemeente en de wethouder transparant geweest is. Het stuk wat we gekregen hebben is heel transparant en heel duidelijk in het beschrijven van de oorzaken van de tegenvallers en de kostenoverschrijdingen.
Nee.
In mijn beleving. En nogmaals, ik heb nou even dat voorbeeld van die keuken gebruikt. Je zult van geval tot geval, in de wetenschap noemt men de contingentiebenadering, dat ieder geval gewoon anders is. Daar kun je weinig algemeen, daar kun je algemene conclusies uittrekken, dat noem je de categorie open deuren. Maar inderdaad, voor de rest kun je daar heel weinig mee. Ieder geval is gewoon anders.
Meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de heer Bertolet had het over transparantie, dat hij vond dat het toch best transparant was. Maar hoe duidt de heer Bertolet het dan dat de wethouder 2 jaar geleden wist dat deze organisatie niet op niveau was en dat we dit nu pas weten? Acht hij dat transparant?
Meneer Bertolet.
Dat had misschien sneller gekund, maar er zit natuurlijk een coalitiewisseling tussen. Er zit een wisseling van wethouder tussen, die zich eerst heeft moeten inlezen in de materie. Er zitten natuurlijk ook nog een hele binnenkamers analyses tussen. Hè, want waarschijnlijk is binnenkamers binnen de gemeente ook natuurlijk heeft er een analyse plaatsgevonden. Dus ik denk dat dat verklarende factoren zijn. Wellicht had dat ook beter gekund, ja, wellicht.
Meneer Peters.
Voorzitter, is de heer Bertolet met me eens dat 2 jaar toch wel erg lang is?
Meneer Bertolet,
die conclusie durf ik nog niet te trekken, nee. U trekt dat heel makkelijk, meneer Peters. In alle ongenuanceerdheid.
Oké, u kunt, meneer Jansen, wil u ook interpreteren?
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Bertolet, u geeft aan dat het heel gebruikelijk is dat er overschrijdingen zijn. Ik ben pas sinds kort in de raad en dat was inderdaad een van de dingen die mij altijd opviel in Heerlen, dat heel veel projecten altijd ruim naar boven werden afgerond. Moeten we dan in de toekomst bij grote investeringen misschien al rekening houden en gewoon al van tevoren uitgaan dat een project 1,5 keer zo duur is?
Meneer Bertolet,
u zegt 1,5, dat weet ik niet. Het gebruikelijk is in de bouw, en daar zult u ook bekend mee zijn, met die stelposten. Dat weet men, dat er gewoon bepaalde dingen zijn die je niet in de hand hebt, ontwikkelingen die kunnen optreden. Dat kunnen allerlei complicaties van bouwkundige aard zijn. Dat kunnen ook inspraakprocedures zijn die veel complexer zijn, die veel langer duren. Dat is voor dit soort politieke processen is dat gewoon heel moeilijk van tevoren in te schatten.
Nee,
ook via risicoanalyses.
Dat begrijp ik inderdaad, maar mijn vraag is dus inderdaad, waarom is dat hier niet gebeurd of moeten we daar in de toekomst, we moeten hiervan leren, hè? Moeten we in de toekomst dan gewoon op het moment dat er een project is, rekening ermee houden dat er een ruime overschrijding mogelijk is?
Dat de overschrijding mogelijk is, dat is aannemelijk. Dat die ruim is, weet ik niet, dat varieert van project tot project. U associeert het met de gemeente Heerlen. Ik heb net voorbeelden gegeven van andere steden waar we grotere projecten met veel grotere overschrijdingen gehad hebben. Ik zou u willen wijzen op de renovatie van de Schouwburg, die wel binnen de kaders gebleven is. Maar daar zit waarschijnlijk ook een factor geluk achter. Dus ik vind het een beetje flauw om dat inderdaad nu te koppelen aan de gemeente Heerlen. Nogmaals, ik denk dat dat inherent is aan grote projecten. En als u de literatuur in deze gaat bekijken en u hoeft maar te googlen, dan komt u een hele van dat soort projecten tragisch genoeg tegen. Dan kunt u daar hele vervelende voorbeelden van zien. Maar het is altijd makkelijk om de politiek dan inderdaad tot de orde te roepen en inderdaad met een motie van afkeuring te komen. Ik denk dat dat inherent is aan grote projecten.
Oké, meneer Rannewij wil. Nee, meneer Jans wil nog een laatste en dan ga ik naar meneer Rannewij.
Ja, inderdaad, de laatste. Het is helemaal niet zo dat ik het alleen maar associeer met de gemeente Heerlen. Ik ben inwoner van de gemeente Heerlen. En het valt mij op, wat er in Berlijn gebeurt, zal mij helemaal niks interesseren verder. Dus dat was mijn opmerking, dat het vaker in Heerlen voorkwam, verder niks.
Dat is dan een voorbarige conclusie en te kort door de bocht, denk ik.
Oké, meneer Randemeij nog.
Voorzitter, de heer Bertelaar geeft aan dat het zeer transparant is gegaan, het hele proces. Dat het transparant is gegaan. Vervolgens praat hij over binnenkamersanalyses. Er zijn ook achter de achterkamertjes analyses geweest waarschijnlijk. En er is ook een geheim rapportaal. Dat vind ik allemaal verre van transparant. Dat zou ik graag willen voorleggen aan de heer Bertelaar. Wat vindt hij daar nou transparant aan dat we een rapport hebben met analyse van hoe dit heeft kunnen gebeuren? Maar we mogen er niet over praten.
Stop.
Beetje flauw.
Dit
is vaak genoeg gezegd vanavond.
Nee, wacht even. Ik grijp ook in als voorzitter. Er mag over gepraat worden, alleen achter gesloten deuren. Laat op een gegeven moment ook even de mensen die op een gegeven moment dat willen. Even, niet in openbaarheid, zolang er geheimhouding op is. Maar niets verhoudt ons als raad bij elkaar te komen in geslotenheid om daarover te praten. Dus even, dat wil ik wel even, want anders gaan we namelijk op een gegeven moment, het feit dat iets geheim wordt verklaard, betekent niet dat u er niet over kunt praten. Alleen dat moet in beslotenheid gebeuren.
Dank voorzitter. Ja, ik vind het een beetje flauw en tegen beter weten in dat verhaal, hè, die motie, een beetje goedkope motie om politiek te kunnen scoren nu de tribune vol zit, om inderdaad openbaarheid van dat rapport touw te vragen. Er is heel duidelijk door de heer Brouwer en trouwens ook door de wethouder verteld dat inderdaad binnenkort dat rapport wel gepubliceerd mag worden. En dat is ook heel duidelijk aangegeven waarom dat nu nog niet gepubliceerd kan worden. Dus ik vind dat een beetje goedkoop.
Meneer Leers.
Ja,
meneer Randemeij nog en dan meneer Leers.
De heer Bertolet die betitelt bijna alles wat naar voren wordt gebracht door de oppositie als flauw. Zelfs de motie vindt hij een beetje flauw en goedkoop en makkelijk. Ik kan u in ieder geval vertellen dat de motie verre van makkelijk was. Voorzitter, en ik zou hem dan willen vragen. Want hij heeft een paar voorbeelden genoemd, onder andere de Betuwelijn en andere voorbeelden. De vraag aan hem is, als dat soort overschrijdingen en dat soort mismanagement plaatsvindt, dan vraag ik mij echt af of je daar geen politieke consequenties aan moet verbinden. En u kunt dat wel als flauw betitelen, want ik heb ook begrip voor uw positie. U zit in de coalitie en niet in de oppositie, dus u moet meegaan. En dat doet u ook braaf iedere keer, en dat begrijp ik ook. Maar u moet nou niet naar de oppositie toe zich opstellen als flauw, goedkoop, makkelijk. Nee, dat is het niet voor meneer de voorzitter, via u en de heer Bertelet. Het is juist zeer adequaat, denk ik.
Okay,
ben je daar niet mee eens?
Ja, volgens mij even. Volgens mij is het meer een stelling, zeg maar, en een reactie van u. Voordat we op een gegeven moment nu gaan uitlokken dat er weer een ander antwoord komt, dan geef ik nu het woord aan de heer Leers. En dan kunt u gelijk reageren, meneer Bertelet. Meneer Leers?
Voorzitter, dank u wel. De heer Bertelet had het over het openbaar maken van het rapport touw. Vindt de heer Bertelet het dan niet vreemd dat er meerdere keren zwart op wit door het college is weergegeven, we maken het openbaar zodra de onderhandelingen afgerond zijn, en dat er nu dan plotsklaps wordt aangegeven nadat er een beraad over geweest is, we maken het openbaar als het ons goed dunkt? Dat klopt toch niet? Dat moet u toch ook raar vinden?
Meneer Bertelet.
En hoe verklaart u dat dan?
Ik vind u niet goed, meneer Leers, want u opteert net voor meer advies en het had beter gemoeten. Nu heeft men zich laten adviseren, is tot een wijs ingezicht gekomen dat we nog even moeten wachten. En om daarna het openbaar te maken, dus ik snap uw probleem niet.
Meneer de voorzitter, als de heer Bertelet iets niet begrijpt en ik kan hem helpen dat hij dat wel zou kunnen begrijpen, dan doe ik dat natuurlijk hartstikke graag. Meneer Bertelet, het rapport touw, dat beperkt zich bij mijn weten, dus meer werk in het maankwartier, de plaat over het spoor, de betonnen plaat. Ik hoop dat u me, tot zover kunt u me volgen, hè?
Beste mensen, ik vind even, nu gaat de toon in het debat ook al op een manier gaan, laten we op een gegeven moment op een volwassen manier met elkaar blijven spreken. En op het moment dat u...
Meneer de voorzitter, u hangt hier een waardeoordeel aan.
Nee.
Ik probeer de heer Bertelet uit te leggen, wat Rempel niet begrijpt.
Ja, maar volgens mij even, we proberen in een debat, we zijn nu ongeveer 2,5 uur, 3 uur mee bezig. En op het moment dat we op die manier proberen, zeg maar, het debat te verlengen, op een gegeven moment komen we tot de conclusie dat een aantal partijen niet met elkaar eens zijn. En dat helpt niet door op een gegeven moment nog 10 keer dezelfde vraag te stellen, want dan krijgt u nog 10 keer hetzelfde antwoord. En dan zou ik op een gegeven moment willen zeggen, laten we dan op een gegeven moment proberen af te ronden, het college de tweede termijn de gelegenheid te geven om dat werk dan ook tot besluitvorming over te kunnen gaan.
Voorzitter, met alle respect voor u en voor de heer Bertelet. De heer Bertelet stelde mij een vraag en ik wil daar heel kort op ingaan. Het rapport touw beperkt zich tot het maankwartier. Ons voorstel beperkt zich niet alleen tot het maankwartier, maar tot alle grote projecten in de gemeente Heerlen. En dat is het verschil. Ik hoop dat duidelijk is nu.
Oké, daarmee heeft u een verduidelijking gegeven en antwoord gegeven op de vraag van de heer Bertelet. Meneer Bertelet, Ik kijk nog naar uw
antwoord op geleverd. Volgens mij is het tamelijk zinloos, want al die projecten zijn zodanig verschillend dat je daar alleen maar hele algemene conclusies over kunt trekken die je op voorhand eigenlijk al weet.
Meneer de voorzitter.
Meneer Leers.
Het zou niet zo kunnen zijn dat er wellicht een lijn kan getrokken worden dan hetgene wat er wellicht in dit huis en allemaal misgaat. En dat daar een conclusie uitgetrokken kan worden wat er in de toekomst anders moet. Dat zou dus niet zo kunnen zijn volgens de heer Bertelet.
Meneer Bertelet.
Onderzoek kun je conclusies trekken. Maar ik zie hier dat het inderdaad een heel algemene taakstelling of een opdracht is. Dat gaat dan om een aansturing door gemeenten. Ja, ik bedoel, dat is zo divers. Al die projecten, al die gemeentelijke organisaties die daar aansturen. Wat kun je daarmee? Dan zou je op zijn minst al inderdaad de opdracht moeten preciseren. Maar nogmaals, in mijn beleving, en daarom steunen wij dit voorstel ook niet, is dit ja, eerlijk gezegd zinloos.
Oké. Daarmee bent u gekomen aan het einde van uw inbreng in de tweede termijn. Ik kijk of er nog andere leden zijn van de raad die een inbreng willen hebben. Dat is niet het geval, dan is er een verzoek vanuit het college om 5 minuten te schorsen. Dat betekent dat wij iets voor, maar vijf, laten we zeggen 9:05, weer gewoon echt weer starten. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. Oké, dames en heren, wij gaan verder met de tweede termijn van het college en daarvoor geef ik het woord aan de portefeuillehouder, de heer Brake. Meneer Brake.
Ja, voorzitter, ik denk dat ik het redelijk kort dit keer kan houden in reactie op deze tweede termijn. Ik wil graag antwoord geven op de vraag van de GroenLinks over hoe zeker is dat. Ook die vraag heb ik inderdaad al beantwoord in de commissie, maar wellicht is het goed om dat toch nog eens te herhalen hier in de raad. Ik heb toen ook gezegd dat niks is zeker in deze wereld, maar dat wij er wel van overtuigd zijn dat we nu een reële grondexploitatie aan u voorleggen en dat we na goedkeuring daarvan ook de komende jaren daarmee vooruit kunnen, dat we daarmee dus ook het project kunnen afronden. Dat we de risico's goed hebben ingeschat en daarmee corresponderende risicovoorziening hebben opgenomen. Dat wij tevreden zijn over in ieder geval de uitkomst uiteindelijk van de onderhandelingen met ProRail. En dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien met deze geactualiseerde grondexploitatie. En dat natuurlijk uiteindelijk niets zeker is in deze wereld. Maar binnen de grens van redelijkheid, je mag verwachten hiermee uit te kunnen komen.
Meneer Allemey.
Voorzitter, binnen die grenzen van redelijkheid. Niet dat er een ramp gebeurt of hele gekke dingen gebeuren. Maar u bent er redelijk van overtuigd, begrijp ik. Bent u daar zo van overtuigd dat u er zelf ook politieke consequenties aan zou willen verbinden wanneer dat niet zo zou zijn?
Meneer,
ik leg aan u hier een reële grondexploitatie voor. Dat is wat ik.
Daar mogen we u aan houden.
Dat die reëel is, ja.
Ja, oké.
Okay. In onze optiek is die reëel. Dan de motie. Ja, u had al eerder gevraagd naar die bestuurlijke consequenties. Laat ik daar op zeggen dat dan had ik hier natuurlijk niet gestaan als ik die bestuurlijke consequenties daar uitgetrokken had. Maar zo'n soort wethouder ben ik niet. Op het moment dat zich duidelijk werd dat er problemen waren, zijn we gaan handelen, zijn we gaan ingrijpen. En dit heeft ook geleid uiteindelijk tot deze nieuwe grondexploitatie. Daarbij is het ook zo dat bestuur is eeuwig. Het bestuur is ook collegiaal en dat betekent ook dat deze motie van afkeuring die wij ontraden, dat die ook wordt opgevat als een motie van afkeuring voor het hele college. Gericht tegen het hele college.
Meneer Peton.
Wethouder, ik had u nog een vraag gesteld met betrekking tot een compromis. Hè? De openbaring van de tijdslijn en de bestuurlijke organisatie.
Ja, we houden vast aan de eerdere afspraak die we met u hebben gemaakt. En die behelst dat wij het rapport touw openbaar kunnen maken op het moment dat de juridische procedures volledig zijn afgerond. Daar houden we onverkort aan vast.
Meneer Leers, voor de duidelijkheid. Ik had gehoopt dat de wethouder nog een tipje van de sluier had kunnen lichten wat de stand van zaken met betrekking tot Maankwartier Zuid is.
Ja, voorzitter, dat kan. Dat valt een beetje buiten de context van deze grondexploitatie. Ik weet dat op dit moment men kijkt naar wanneer men kan starten met de bouwwerkzaamheden op Zuid. En dat we een afspraak hebben met Wellerook dat men ons meteen op de hoogte stelt op het moment dat daar duidelijkheid over is. Die duidelijkheid is er op dit moment, hier op dit moment nog niet.
Oké, dank u wel, wethouder, voor uw beantwoording in de tweede termijn. Ik denk dat we over kunnen gaan tot stemming over de moties en uiteindelijk dan over het raadsvoorstel. Ik begin dan met even, want we hebben de vier moties. De motie 1, de rekenkamer. Enige indiener, de fractie van Hart Leers. De tweede motie is de motie Roltrap, ingediend door de oudere partij Heerlen. Derde motie, openbaarheid, ingediend als eerste ondertekenaar de heer Annemaai, maar namens de voltallige oppositie. En als motie 4, de motie van afkeuring, met ook als eerste ondertekenaar de heer Annemaai, maar namens de voltallige oppositie. Ja? Wij beginnen met motie 1. Ik kijk even, wie is voor deze motie? Dat zijn de leden van Hoensbroeks Belang, van de Stadspartij, van het Hart Leers, van de RPN, van GroenLinks en het CDA. Wie zijn tegen? Dat zijn de leden van de SP-fractie, van de Partij van Arbeid-fractie, van D66, van de Oudere Partij en de VVD. Daarmee is er geen meerderheid voor deze motie. In de stemverhouding 23-14, want we zijn met een voltallige raad, omdat de heer Dame ook aanwezig is. En welkom, meneer Dame. We komen bij motie 2, de roltrapmotie van de Oudere Partij Heerlen. Wie is voor deze motie? Dat is de fracties van iedereen behalve de fractie van Hart Leers. Want wie is tegen? De fractie van Hart Leers. Daarmee is met 3 stemmen tegen en 34 stemmen voor deze motie aangenomen. Komen wij naar motie 3, de motie openbaarheid. Wie is voor deze motie? Dat zijn de fracties van Partij Hoensbroeks Belang, Stadspartij, Hart Leers, RPN, GroenLinks, het CDA. Wie is tegen deze motie? Dat zijn de leden van de oudere partij, de VVD, D66, Partij van de Arbeid en de SP-fractie. Dat is in de verhouding van 24 tegen 13 is deze motie verworpen. 23-14. Komen we naar motie 4, de motie van afkeuring. Wie is voor deze motie? Dat zijn de leden van Partij Hoensbroeks Belang, de Stadspartij, Hart Leers, RPN, GroenLinks en het CDA. Wie is tegen deze motie? Dat zijn de leden van de SP, de Partij van de Arbeid, de D66-fractie, de Oudere Partij en de VVD. Daarmee is in dezelfde verhouding van 23 tegen 14 ook deze motie verworpen. Gaan wij over naar stemming over concrete raadsvoorstel, namelijk het vaststellen van de actualisatie grondexploitatie Maankwartier fase 2 uitvoering. Met als mede ook het ter beschikking stellen van het krediet, van krediet wat daarbij aangekoppeld is. Wie is voor dit raadsvoorstel? Dat zijn de leden van de VVD, de Oudere Partij, D66, Partij van de Arbeid en de SP. Wie is tegen dit voorstel? Dat zijn de leden van Hoensbroeks Belang, van de Stadspartij, van Hart Leers, van de RPN, GroenLinks en het CDA. En dat betekent in de stemverhouding van 23-14 dat dit raadsvoorstel is aangenomen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit agendapunt en gaan wij door naar agendapunt 8. Waar het gaat over het besluiten over het externe zelfstandige per 1 januari 2015 van Schoenker. Meneer Bertelet wil daarover het woord. Meneer Bertelet.
Voorzitter, zou ik een voorstel voor van orde mogen doen? Ik heb een motie hier liggen die erop neerkomt dat ik ook vanavond niet wil stemmen over dit voorstel. En een soort second opinion wil halen bij inderdaad een consultant. Want nogmaals, we hadden inderdaad al op voorhand een grote verdeeldheid in de raad over dit voor Heerlen zo belangrijke project en dossier. We hebben weliswaar een aantal antwoorden van de wethouder gekregen, aanvullend. Maar we hebben ook 2 tegenstrijdige verklaringen gekregen van de ondernemersraad en van de onderdeelcommissie van Schunk. En bij beide ging het ook om een stukje onduidelijkheid over die risicoanalyse. Hebben we wel alle risico's goed ingeschat? Hebben we alle risico's meegenomen? Zijn ze wel beheersbaar of voor een deel beheersbaar? Dus ik zou inderdaad toch hier nog eens een keer naar willen
laten kijken. En ik stel daarom ook voor middels deze motie om vanavond nog, als het kan, een commissie samen te stellen uit deze raad van een, ik heb 4 mensen opgestaan, het zou er ook 5 kunnen zijn. Maar goed, om inderdaad die opdracht te formuleren naar die accountant, waar het gaat om een aantal duidelijke vragen waar we een antwoord op willen hebben. Maar wat ik wel, en dan kijk ik even naar de partijen die vorige keer kritisch gestaan hebben ten aanzien van het voorstel van verzelfstandiging, waar we ons dan wel, vind ik, moeten conformeren aan die uitspraak zoals die dan straks gedaan wordt. Kijk, als dat niet gebeurt, dan kunnen we vanavond stemmen en kunnen we zeggen, oké, laat het maar zo. Maar ik ben een beetje aan twijfelen geraakt, omdat die ondernemingsraad, die toch ook hoog acht, en die onderdeelcommissie, die OC van Sjoenk, ja, toch elkaar een beetje tegenpraten en ook met allerlei andere argumenten komen en ook die risico's anders inschatten, zou ik er toch nog eens een keer naar willen laten kijken. Maar nogmaals, ik zou dan eerst, voordat ik die motie indien en in stemming wil laten brengen, ook naar de partijen willen gaan kijken of die vragen of ze zich inderdaad daaraan zouden conformeren. Als inderdaad zo'n second opinion door een grote consultant gedaan wordt. Dat is mijn vraag.
U stelt in feite eigenlijk, want ik probeer even te herhalen wat u zegt. U heeft een motie waarin u in feite eigenlijk oproep doet om een externe partij naar het voorstel te laten kijken. En dat wilt u indienen om daarmee in feite daarmee besluitvorming over dit voorstel te verdagen tot dan die commissie een uitkomst heeft, uitspraak heeft gedaan. Is dat het voorstel?
Tot die consultant inderdaad een rapport uitgebracht heeft.
En want die consultant die werkt dan in opdracht van het college of in de opdracht van?
In de opdracht van de raad. Waarbij inderdaad die commissie inderdaad namens de raad de vragen, de onderzoeksvragen waar we een antwoord op willen hebben, gaat formuleren. En dat kan denk ik op korte termijn. Ik realiseer me wel natuurlijk dat daardoor die datum van 1 januari mogelijk in gevaar komt. Maar het gaat mij hier inderdaad om de kwaliteit van besluitvorming en het verkrijgen van de grote meerderheid. Want dit is een belangrijk dossier voor Heerlen.
Oké, meneer Peters zou in ieder geval reageren, volgens mij.
Ja, ik wilde de heer Bertelen een vraag stellen. Ik hoorde verdeeldheid in de raad. Vergist hij zich niet door te zeggen in plaats van verdeeldheid in de raad, verdeeldheid in de coalitie?
Meneer Bertelen.
Nou, dat zullen u aan de coalitiepartijen moeten vragen, meneer Peters. Ik bedoel, u weet dat de SP dat kritisch staat tegenover verzelfstandiging, ja. En vorige keer een behoorlijk wat kritische vragen gesteld hebben, ja. Daar zijn we inderdaad wel enigszins verdeeld over, want er zijn partijen, en dat kunt u mij als sociaal-liberaal niet kwalijk nemen, die daar wat anders in staan.
Voorzitter, meneer Peters, dan had de heer Bertelet dat ook zo kunnen benoemen.
Nou, ik vraag nu gewoon aan de beide partijen die zich vorige keer het meest kritisch uitgelaten hebben, dat waren het CDA en de SP, of ze inderdaad in dit voorstel mee kunnen gaan en zich dan ook straks conformeren. Want u had ook een aantal vragen met betrekking tot inderdaad de risico-inschatting, de kostenposten die geformuleerd waren. Dat is mijn enige vraag aan u en aan de SP. Want anders hoeven we dat niet te doen inderdaad.
Meneer Meijer, want ik probeer even te kijken naar de vorm van waar het debat nu in gaat. Ja. Want ik probeer even... Even met alle respect, want het is natuurlijk een wat bijzondere vorm. Dan kunnen ze, zeg maar, wat zei u?
Een orde debat.
Maar het orde debat is in feite eigenlijk datgene wat de heer Bertelet voorstelt. Van op het moment dat dit voorstel wordt aangenomen, althans deze motie wordt aangenomen door u als raad, initiatiefvoorstel zou je kunnen zeggen, daarmee verdagen we dit voorstel. Daarmee heeft het indienen van deze motie het karakter van een orde voorstel zou je kunnen zeggen. Maar het is meer dan verdagen, want je geeft gelijk, zoals ik het net heb begrepen, dan een opdracht aan een commissie uit de raad om zo'n proces mee te begeleiden. Tenminste, als ik u goed begrijp. Ja? Dan stel ik even voor, omdat ik even aan het zoeken ben, dat we de motie, want u heeft hem al ingediend bij de Griffie, of niet? Ja, want ik stel wel voor, even, mensen kunnen nu even reageren, maar ik kan me beter voorstellen dat we dan even de motie vermenigvuldigen, dan even verspreiden, dat er op een gegeven moment even een schorsing is. Ja, we blijven even met schorsen vandaag, maar schorsing is van 10 minuten, zodat op een gegeven moment ook even naar de motie kan worden gekeken, want dan kunnen mensen reageren. En als er dan een meerderheid is voor deze motie, verdagen we dit raadsvoorstel. Als er geen meerderheid is voor deze motie, begrijp ik, ja, dan zal er over dit raadsvoorstel worden gesproken en worden geoordeeld. Ja? Dan noemen we even motie 5. Zijn we het daarover eens? Ja, als ordevoorstel? Noemen we dat motie 5. Dat is de motie externe commissie. Raadscommissie. Raadscommissie zullen we nu noemen? Ja? Wat zei? Nee, maar de commissie. Wat ik heb begrepen is, de commissie komt uit de raad, die geeft in feite een opdracht aan een externe. Ja, dus de raadscommissie die in feite eigenlijk dan de opdracht krijgt om dat proces te begeleiden.
Ja?
Maar dan probeer ik even de motie, draagt het college en de burgemeester en wethouders op om het spoed de commissie bij elkaar te roepen. Ik heb u net gehoord dat het in feite uiteraard een commissie te benoemen.
Voorzitter,
ja?
Dan ook nog even voor de orde. De motie wordt nu vermenigvuldigd, hij wordt uitgedeeld. Krijgen we dan voordat we gaan schorsen eerst een reactie van de wethouder of die de motie aan wil bevelen of dat hij hem...
Dan moet ik hem even aan de wethouder geven.
Ja, ik zou het prettig vinden als we dan ook weten wat de wethouder daarvan
zegt. Dan stel ik het volgende voor. De wethouder, ja, ken je hem of niet? Nee. Maar probeer even, het voorstel van de heer Klaas is, reageert u, dan kunnen wij in tussentijd kopiëren. Dan kan het gekopieerd worden. En dan kunnen we daarna schorsen. Maar dan weet je, in de schorsing weten de fracties hoe het college er tegenaan kijkt. Ja? Tenminste, meneer Klaas, dat is hetgeen wat u voorstelt, hè? Meneer Braken?
Ja, voorzitter, de motie is niet zo lang gelukkig. Motie snel doorgelezen hebben, kunnen wij deze motie ondersteunen.
Oké, dat betekent dat we nu de motie gaan laten vermenigvuldigen, dan kan die uit worden gereikt. Ik probeer ook even, want voor iedereen, het is dus een initiatiefvoorstel. In plaats van een motie. Dan hebben we namelijk de juiste constatering. En wat u voorstelt, want dat is denk ik ook wel even heel belangrijk, u stelt voor om uiteraard een commissie te formeren. Die formuleert en formuleert dan een onderzoeksopdracht richting een externe partij. Even voor de helderheid, want anders kunnen mensen dan gelijk meenemen. Is het dan iets wat de commissie het mandaat krijgt om die onderzoeksvraag te formuleren? Of moet die onderzoeksvraag dan eerst nog een keer langs de raad? Ja, even voordat een discussie gaat ontstaan.
Een witte vlek in de motie, maar ik hoop dat inderdaad dat iedere partij, met name de partijen die kritiek hadden, iemand bereid is om in die commissie te gaan zitten, zodat we inderdaad op korte termijn, en vanavond die commissie al geformeerd zou kunnen worden, zodat die deze week aan de slag kunnen en deze week dus inderdaad die opdracht zouden kunnen formuleren.
Maar,
wat mij betreft zijn ze gemandateerd, maar dat moet de raad uitspreken. Als we eerst als raad die onderzoeks, en dat zou natuurlijk op 11 november kunnen.
Of op 6 november bij de begroting nog zelfs even.
Het zou nog kunnen.
Kijk eens even, de vraag is even aan in uw reactie op uw motie, zeg maar, ik probeer even dingen, is om aan te geven, vindt u dan, als u hiermee eens kunt stemmen, dat de commissie uiteraard het mandaat kan krijgen om die onderzoeksvraag te formuleren, of dat dat beter langs de raad zou moeten kunnen, en dan zouden we dat kunnen inplannen, heel kort, in het debat van de begroting. Ja? Dus neem dat even mee, want dat maakt uit, want anders gaan we ook in de planning, duidelijk. Ja? Hij wordt nu gekopieerd.
Ja.
De rest blijft staan, hij wordt gekopieerd. Wij schorsen en dan kan ik me voorstellen dat we om 9:10 beginnen, want voordat hij daadwerkelijk... Dames en heren, ik kijk even of we langzaam maar zeker weer voltallig kunnen zijn. Kijk even, het is nog geen 9:10, dus de heer Peterman heeft zich in ieder geval geëxcuseerd dat hij de vergadering heeft moeten verlaten. Dus we zijn nog met 36 leden over. Het initiatiefvoorstel... en de vraag is eigenlijk initiatiefvoorstel / ordevoorstel, want het initiatiefvoorstel leidt tot verdaging van het voorstel wat nu voor ligt. Besluitvorming erover. Ik wil even kijken wie daarop wil reageren. De heer Annemaai.
Voorzitter, dan praten we dus nu over het initiatiefvoorstel en niet over de...
Nee, over het initiatiefvoorstel.
Dus we komen daar eventueel, afhankelijk van de beraadslaging, nog over te spreken.
Ja,
oké. Okay. Dan beperk ik me ook tot het initiatiefvoorstel. Voorzitter, ik heb even de notulen erbij gepakt. Het is heel makkelijk tegenwoordig met ons systeem van de vorige keer. En de woorden van de heer Bertolet gelezen.
En toen zei hij, en ik citeer, ja, ik vind het een heel merkwaardig standpunt. U heeft het over een sprong in de diepe. We zijn al 10 jaar hiermee bezig. De datum 2012 is al genoemd. Er is toen een unaniem beslissing genomen. Dus het moet maar doorgaan. En ik zal maar verder stoppen met het citeren. Dus, ja, toen verbaasde ik mij heel erg over zijn draai. Toen hij de koppen had geteld in de zaal. Want toen vond hij opeens toch nodig om het uit te stellen. Om wat verheldering te krijgen. En nu doet hij daar zelfs een schepje bovenop. Hij vindt het zelfs zo onduidelijk dat we daar een onderzoek over moeten doen. Dat is natuurlijk een zeer grote draai. Maar ik begrijp dat wel, want dit is natuurlijk een grote truc om de coalitie bij elkaar te houden en niet tegen elkaar in te laten stemmen. En dat is prima, want misschien zou ik hetzelfde hebben gedaan als ik in zijn schoenen stond. Dus ik verwijt hem niks. Ik zou hem alleen willen aanraden om voortaan een beetje voorzichtig te zijn, om zo duidelijk verbaasd te zijn over een bepaald standpunt. Voorzitter, het initiatiefvoorstel inhoudelijk. Ja, dat is een initiatiefvoorstel die vraagt om een onderzoek. In principe vind ik dat helemaal geen slechte zaak. Mits dat onderzoek natuurlijk, de uitslag van dat onderzoek niet bindend is. En dat wil de heer Bertelet nou juist wel. En dat staat niet in het initiatiefvoorstel. Dus zoals het nu op papier staat, prima, laten we het onderzoeken. Dat is helemaal geen probleem om meer tijd te nemen. Dat zou ik juist graag willen. En ook meer diepgang te zoeken. Maar het moet niet zo zijn dat we zeggen dan wat daar uit het onderzoek komt, dat bepaalt wat wij hier stemmen. Ik denk dat we zonder last en ruggespraak hier dan een debat moeten voeren, zoals we dat altijd doen. En ieder partij komt dan tot een bepaalde conclusie, welke die ook mogen zijn. En in dat context, of in die context, voorzitter, zou ik dan het initiatiefvoorstel best willen steunen.
Even één vraag nog, want dat was de vraag die ik ook net probeerde te stellen voor de schorsing. Vindt u dan dat de commissie die daar dan in het leven zou worden geroepen als dit initiatiefvoorstel wordt aangenomen, het mandaat krijgt om zelf het onderzoeksvoorstel te formuleren, of moet dat nog langs de raad?
Voorzitter, mijn voorstel zou zijn, of mijn voorkeur zou hebben langs de raad, omdat het dan nog een grotere draagvlak betreft. Dus ik zou zeggen niet direct door, eerst langs de raad.
Oké, dankjewel. Ik kijk naar andere leden van de raad. Meneer Buting, namens de Stadspartij.
In eerdere dossiers hebben wij duidelijk te kennen gegeven dat we, met name mijn waterdossier, dat wij zeker een voorstander zijn voor een vorm van een second opinion. In dit dossier vinden we het nu even wat te ver gezocht. Er ligt een deugdelijk dossier. Het college is daar duidelijk in. Om nu een commissie te gaan benoemen met uit 4 leden, die vervolgens een opdracht gaat formuleren, dat betekent toch dat er maar een beperkte afhaling is. De taakomschrijving en de opdrachtformulering wordt dan door het college samengesteld. We zien dat als een duidelijke vertraging en wij zijn er zeker geen voorstander van, dus in principe zijn we voor behandeling op dit moment.
Oké, okay, u bent dus tegen het initiatiefvoorstel en dan automatisch daarmee voor behandeling van het voorstel. Ja? Meneer Leers.
Ja, de voorzitter. Alhoewel het stuk pas 1 keer in de raad is geweest, maar al 2 keer in de commissie, hebben wij al enige tijd geleden onze mening kunnen vormen over dit stuk. En wij achten dit stuk dan ook, zoals het voor ligt, rijp voor besluitvorming. En we hadden hier ook vanavond graag een besluit over willen nemen en willen dat nog steeds. En wij zien niet de nut en noodzaak in om nog een onderzoekscommissie in het leven te roepen. Want wat ons betreft weten we van de hoed in de rand, gaan hier jaren aan vooraf en wordt het hoog tijd dat er een besluit genomen wordt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Leers. Meneer Horsels.
Ja, voorzitter, wij sluiten ons ook daaraan.
Oké, dank u wel, meneer Horsels. Ik kijk even, meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. De CDA-fractie was er eigenlijk uit. En nu komt de heer Bertolet en schopt het een beetje in de war. Eerlijk gezegd, voorzitter, wij kunnen ons aansluiten bij de overwegingen. Alleen zijn we wel de mening toegedaan dat we met de stukken die hier op dit moment liggen een beslissing kunnen maken. Dus we stemmen niet in met het initiatiefvoorstel. Dank u wel.
Oké, ik kijk naar andere leden van de raad. Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Erg benieuwd wat dat besluit van het CDA dan zal zijn. Ik heb begrepen dat het CDA zich nog wel eens wat zeg maar laat afhangen wat de SP-fractie tegenwoordig doet. Dat kan niets anders dan zeg maar erg gestimuleerd worden, dat ook in de toekomst blijft gebeuren. Voorzitter, laat ik nog even dit zeggen, daar wil ik toch wel even op reageren. De heer Rannemaai die verwijt de heer Bertelaat helemaal niks, maar gebruikt dan vervolgens wel het woord draaien. Ja, dat is dan toch niet helemaal als je stelt dat je iemand niks verwijt en dan om die toer gaat. Ik zou de heer Rannemaai vooral ook, en overigens met mij, want volgens mij waren de heer Rannemaai en ik het de vorige keer redelijk met elkaar eens, mee willen geven dat wat de heer Bertelaat hier doet, dat op zijn minst leidt tot de conclusie dat er een constructieve zeg maar beweging in de gang van de critici wordt gemaakt. Hadden we dat bij wijze van spreken de vorige keer gehad, dan waren we misschien nu al weer wat stappen verder geweest. Met andere woorden, en dat is de opvatting van de SP-fractie, wij hebben in het verleden altijd aangegeven een beginsel principiële bezwaren te hebben tegen verzelfstandiging, maar dat we ook bereid zijn om bij een goed plan om over die bezwaren heen te stappen. Alleen het probleem was in ons opzicht dat het plan dat er nu ligt, dat die bezwaren niet weghaalt, maar eerder versterkt. En ik denk daarom dat het goed is om aan een zekere vorm van reflectie te doen. Kijk ik in de richting van de heer Bertelet. Ik kan me ook voorstellen dat je dat doet op de manier zoals de heer Bertelet voorstelt. Of het dan 4 of 3 of 5, daar werd net ook een opmerking over gemaakt. Dat vind ik allemaal wat minder interessant, dat is allemaal een beetje klein bier. Maar doe het op een serieuze manier, met een open vizier, met een constructieve houding. Dan zou er zomaar iets uit kunnen komen, linksom of rechtsom. Want voor de goede orde, dat betekent niet dat dat alleen maar de uitkomst kan zijn dat de verzelfstandiging in het plan dat er nu ligt, dat het door moet gaan. Dat moet dus ook kunnen betekenen dat het de andere kant op, dat het onderzoek, een onderzoek, een reflectie de andere kant op een oplossing laat zien. Of door het midden met aanpassingen. Daar moet je dan met z'n allen ook gewoon open voor staan. En ik ben in tegenstelling tot wat dacht ook de heer Rannemaai zei, wel bereid om te zeggen dat wij dat op zijn zachtst gezegd zeer serieus nemen. Oftewel, dat wat eruit voortvloeit, dat we bereid zijn om dan op grond, bij wijze van spreken, schoorvoetend, maar op grond van het resultaat van zo'n onderzoek te zeggen, dat is een fundament en dat durven we voor te gaan. Omdat wij hoe dan ook vinden dat linksom of rechtsom bij een dossier dat je al zo lang, zeg maar, waar je al zo lang over debatteert, dat je een beslissing moet gaan nemen. Dat kan, en dat benadruk ik, dus ook betekenen dat je het niet gaat doen. Of dat je het heel anders gaat doen. En die ruimte wil ik dan ook wel in het onderzoek hebben. Dat past volgens mij onder het motto van de financiële aspecten en de governance en de risico-inschatting. Maar ik wil dit wel dan benadrukt hebben dat het dus ook kan betekenen dat je het niet moet doen dan wel op een hele andere manier moet gaan doen. Die openheid moet je hebben. Ik zou tot slot willen zeggen, meneer de voorzitter, dat je daar ook de tijd voor moet nemen. Dat je dit nu niet moet afraffelen, want dan kun je zomaar binnen de kortste keren voor een nieuwe discussie staan. Ik vind dat je bij dit soort beslissingen dat je zeer ruime meerderheden moet hebben. Dat je het anders eigenlijk gewoon niet moet doen, om het zomaar te stellen. En dat betekent dus dat je er niet dat je er geen tijdsdruk op moet gaan zetten. Alles wat snel kan, dat kan snel. Maar voorkom nou dat je in de toekomst nieuwe twijfels van medezeggenschapsorganen dan wel van een groot deel van de raad hebt. En doe het goed. En voorzitter, wat ons betreft, zo min mogelijk op grond van belief, want dan wordt het wat betreft de bezwaren, de principiële bezwaren van de SP-fractie, moeilijk, maar zoveel mogelijk gebaseerd op een fundamentele onderlegger die wat ons betreft dus nu ook toets moet worden. En ja, nogmaals, als blijkt dat het toch zou kunnen, dan zullen wij zeggen schoorvoetend, dan gaan we het toch doen. Maar als het de andere kant op is, dan verwachten wij van de indieners van het initiatiefvoorstel en degenen die dat steunen, dat ze datzelfde doen. Dank u wel.
Meneer Rannemaai, wil u interrumperen en dan eindig ik daar ook nog met een vraag die ik ook aan de heer Rannemaai gesteld heb. Ja? Meneer Rannemaai?
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Meijer gaf aan dat hij in tegenstelling tot wat ik zei het resultaat zal serieus nemen. Dat wil ik toch heel even verduidelijken. Het is absoluut niet zo dat ik het niet serieus neem. En dan, daarmee stel ik aan hem ook een vraag, want hij geeft dan aan dat hij dat wel zeer serieus zal nemen. Maar ik begrijp hieraan dat er een opdracht is voor een risico-inschatting en risico-inventarisatie. Dus ik neem aan dat daar niet een advies uitkomt, dat moet je doen of dat moet je niet doen. Dat moet iedere partij dan uit die risico-analyse voor zichzelf, denk ik, uitmaken. Of ziet de heer Meijer dat anders?
Ja, dat ziet de heer Meijer wat anders, want de heer Meijer heeft net ook zeg maar benadrukt wat de heer Meijer beschouwt onder governance, finance en risico-inschatting. Dat dat breder is dan alleen maar een financiële toets. Dat dat dus ook uit kan voortvloeien dat het mechanisme waarop het gebeurt niet voldoende is dan wel bijvoorbeeld, om als een voorbeeld te noemen, iets dat ik niet genoemd heb, gesuggereerde voordelen moeten dan wel ook onderbouwd zijn, want anders is het te veel belief. En dan is het, op het moment dat het belief is het een politieke overtuiging. En dan kun je ook uiteindelijk gewoon conclusie trekken, daar kan ik, als het gaat om politieke overtuiging, kan ik u op een aantal onderdelen waarschijnlijk overtuigen, maar op een aantal onderdelen ook niet. En zullen we het ook gewoon niet met elkaar eens worden. En als je hier een uitweg wil vinden voor een zo groot mogelijk deel van de raad, dan zul je dat belief zoveel mogelijk moeten weghalen door een toets die verder gaat dan alleen maar, laten we zeggen, het financiële. En nou ja, goed, ik ben bereid om om mij in ieder geval, als het ware, vast te leggen tussen aanhalingstekens op zo'n toets die in de breedte gaat plaatsvinden. En ik vraag of ik reageer op wat u in eerste instantie zei, dat u dat pas later wil zien. Nou, ik ga daar nu op dit moment een stapje verder in.
Oké. Helder. Even nog de vraag, meneer Meijer. Mandaat voor de commissie om de onderzoeksvraag te stellen of langs de raad?
Ja, voorzitter, voor mij is het belangrijk dat het niet afgeraffeld wordt, dat de tijd genomen wordt. En als dat betekent, ook voor een veel breder deel van deze raad, dat het belangrijk is om het langs de raad te laten komen, omdat je daarmee ook breder draagvlak hebt. Ik hoorde ook net iemand al, ik ben even kwijt wie het zei, zeggen dat dat dan dat de vertegenwoordiging niet groot genoeg zou zijn. Nou, dat zou een argument zijn om het wel langs de raad te laten komen. Dat hoeft overigens helemaal niet per definitie snelheid in het geding te laten komen, want er komen genoeg raadsvergaderingen in de komende weken aan, dacht ik. Maar ik benadruk ook hier opnieuw, laat je niet onder tijdsdruk zetten, ga het goed doen.
Oké, dank u. Meneer Gouders.
Dank u wel, voorzitter. De Ordepartij die is al zolang als gesproken wordt over zelfstandiging van Jonk voorstander geweest. In al die jaren dat we daarmee bezig zijn, komen altijd weer nieuwe vragen bovendrijven. En dan ga je bij het afvragen van, ja, is die keuze goed of is die keuze niet goed? En als je dan ook nog de discussies van de afgelopen weken en maanden gehoord hebt, en dan ook weer op het laatste moment die brieven van de ondernemersraad en OC, dan denk ik dat het voorstel van de heer Bertelet van D66 niet zo gek is. Er schijnt dus altijd weer iets aan de hand te zijn waar overleg nodig is. En zeker als je een besluit moet nemen als dit. En daarvoor de oude partij steunt deze motie.
Oké. En even nog voor de volledigheid. Ook steunt u ook de opmerking van de heer Meijer dat het verstandig is om het dan langs de raad te laten gaan?
Precies.
Ja? Oké, helder. Mevrouw Minkens en dan mevrouw de Jongmaai. Mevrouw Minkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Soms heeft het voordelen als je een van de laatste sprekers bent in zo'n geval als dit. Moet u zeggen dat voor de schorsing er bij mij een beetje mineurstemming heerste, omdat ik dacht, nou hebben we een heel belangrijk punt in Heerlen aan de orde en nou lijkt het een beetje alsof iedereen daar de hakken in het zand gaat zetten en er geen beweging komt en iedereen bij het standpunt blijft. Ik heb toch gezien nu dat er ineens, ja, daarom vind ik politiek waarschijnlijk zo leuk, dat er soms ineens nog iets kan gebeuren wat kan leiden tot iets moois. Ik heb gezien dat de inzet van de heer Bertelet gelijk is voor mijn gevoel aan een verheven vorm van mediation. In ieder geval leidt zijn initiatiefvoorstel ertoe dat partijen bereid zijn om toch nog weer eens na te gaan denken, toch nog een nieuw onderzoek erbij te betrekken. En het zou zomaar kunnen leiden tot een breder draagvlak voor zo'n belangrijk punt als dit. Ik ben ook zo eerlijk dat ik zeg, voor ons, voor de VVD, waren alle voorliggende stukken voldoende om vertrouwen te hebben in deze zaak. Maar wij zijn natuurlijk altijd bereid om om mee te denken, mee te praten met iedereen die we nog over de streep zouden kunnen halen als het iets voorligt waarvan wij al overtuigd zijn. Ik begrijp ook heel goed de woorden van meneer Meijer dat hij zegt, nou het kan natuurlijk ook zo zijn dat er dan toch in een onderzoek nog punten aan de oppervlakte komen waardoor mensen hun mening moeten bijstellen of moeten veranderen of wat dan ook. Dat risico nemen wij dan graag. Maar wij hopen toch dat dit allemaal leidt tot een breder gedragen voorstel. En dus kunnen wij instemmen met het initiatiefvoorstel. En wat betreft het mandaat dat u wil krijgen voor of wat gevraagd wordt of we dat geven aan die onderzoekscommissie, dat ook dat had voor ons gemogen. Als daar de juiste mensen plaats innemen, maar wij weten nu nog niet wie daar plaats innemen. Dus voordeel van de twijfel, als het eerst langs de raad komt, is dat wat ons betreft ook prima.
Oké, okay, helder. Dank u wel, mevrouw Havingens. Mevrouw Dom?
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Winkens haalt me bijna allemaal de woorden uit de mond. Ook wij vonden en vinden het een goed plan. Wij stonden achter het onderwerp. Wij zijn het daarmee niet met onder andere de SP eens dat het geen goed plan is, maar wij wel met de SP eens is dat wij vinden dat dit een breed gedragen in de raad zou moeten zijn, omdat het inderdaad een belangrijk project is. Dus vandaar dat wij dit initiatiefvoorstel steunen en ook langs de raad ook zullen steunen. Dank u wel.
Oké. Dank u wel, mevrouw. Meneer Bertelet, nog een korte reactie als indiener?
Ik wil nog even op dat draai reageren, want dat zit me toch dwars. Kijk, voor ons was het ook duidelijk. Wij zijn voor zelfstandiging. En voor ons waren de stukken ook op zich duidelijk. Maar ik zit zelf al bijna 20 jaar in de medezeggenschap van Zuid Hogeschool. En ik weet dat wij ook altijd dit soort besluiten heel overwogen nemen. Als ik dan inderdaad van ondernemingsraad van de gemeente Heerlen inderdaad een negatief advies lees, dan wil ik daar meer van weten. Want dat wordt niet zomaar genomen. En ook dat gaat dan weer over de twijfel van die risicoanalyse. Of die bedragen kloppen. Of die risico's wel goed ingeschat zijn. En dan hoor ik vervolgens ook weer van de onderdeelcommissie van Sjoenk. Dat zij ook weer tot een andere inschatting van het benodigde weerstandsvermogen komt. Nou, dan heb ik toch behoefte nog om daarmee te gaan praten. En om wat meer duidelijkheid te krijgen. En ik denk dat inderdaad een goede second opinion daar toch wat meer duidelijkheid in komt. Maar ik ben het met meneer Meijer ook wel eens. Als daar straks uitkomt van ja, we hebben toch wat meer twijfel, want er worden een aantal dingen genoemd waar toch wat meer twijfel over bestaat, dan moeten we ook het lef hebben als raad om daar een heroverweging te laten plaatsvinden door het plan bij wijze van spreken aan te passen. Dat ben ik wel met de heer Meijer eens. Ja.
Oké, okay. Dankjewel. Volgens mij heeft iedereen in de eerste termijn gereageerd. Volgens mij is het nadrukkelijk een besluit wat u als raad moet nemen, waar het college heeft aangegeven hoe ze er tegenaan kijken, of hoe het college er tegenaan kijkt. Maar er hoeft geen tweede termijn vanuit het college te komen. Dus ik stel gewoon voor dat we overgaan tot stemming over het initiatiefvoorstel. En dan geef ik even aan dat ik de interpretatie maar even aangeef dat onder leiding van de griffier, zeg maar, of van de griffie, dan de commissie bij elkaar wordt geroepen, dat er dan een conceptvoorstel wordt gemaakt wat langs de raad gaat op het moment dat het klaar is en in de raad besproken kan worden. En dan dat we een commissie krijgen die bestaat uit 4 leden uit de raad en de wethouder van cultuur zoals het hier staat. Ja, ik bedoel even dat is. En de ambtelijke ondersteuning is in eerste instantie loopt het dan via de griffie. Dat is een beetje het voorstel wat er dan daadwerkelijk ligt. Ja. Ja. En we moeten even kijken, want dat is even nog, als dit voorstel besloten is, moet er daar natuurlijk op een gegeven moment ook nog wel een besluit worden genomen over de 4 leden. Dus ik kan me voorstellen dadelijk op een gegeven moment dat we even afwachten hoe dit voorstel loopt en dat we dan op een gegeven moment de griffie overlegt, dat ik met de griffie en de initiatiefnemer overleg over hoe we dan daarmee omgaan. Ja? Ja? Oké, maar laten we eerst even kijken of überhaupt of het initiatiefvoorstel wordt aangenomen. Als het initiatiefvoorstel niet wordt aangenomen, gaan we verder met de bespreking over dit agendapunt. Ja? Wie is voor het initiatiefvoorstel wat ingediend is door D60? Dat zijn de leden van GroenLinks, de SP, de Partij van de Arbeid, D60, de Oudere Partij en de VVD. Wie is tegen dit initiatiefvoorstel? Dat zijn de leden van Hoensbroeks Belang, de Stadspartij, Hartleers en het CDA. Dat zijn 12 leden tegen en 24 leden voor, want de heer Peterman is er niet, we zijn er met 36, dus dat klopt. Dat betekent dat het initiatiefvoorstel is aangenomen. Dat betekent daarmee automatisch dat het debat over het voorstel wat nu voorlag wordt verdaagd. Dus dat betekent op een gegeven moment dat we daar geen discussie over voeren op dit moment. Even kijken. En er moet nu een commissie worden samengesteld. Als we even voorstellen dat we verder gaan met de raadsvergadering, dat even de initiatiefnemer met de griffie overlegt over de samenstelling van de commissie, misschien als er over nagedacht is.
Voorzitter, even voor de orde als ik vragen mag, volgens mij moeten we er niet over nadenken.
Nee, dat is gelijk ook. Nee. Volgens mij, wat belangrijk is volgens mij dat we op een gegeven moment zeggen, laten we daar de tijd voor nemen, want het is vandaag besloten om het zo te doen. Even goed nadenken over welke mogelijke. De griffie komt met een voorstel daaromtrent en dan gaan we op een gegeven moment ons niet ineens onder druk zetten. Laten we het zorgvuldig doen en niet vanavond de commissie al samenstellen. Ik ben het helemaal met u eens, meneer Klaas. Ja? Oké, daarmee is agenda punt 8 van de agenda gevoerd. Gaan we door met agenda punt 9, het invoeren van het nultarief GFT en het verhogen van de tarieven voor restafval per 1 januari 2015. Wie mag daarover het woord geven? De heer Leers.
Meneer de voorzitter, we hadden niet alleen een heel interessante presentatie in de raadscommissie over dit stuk, maar naderhand ook best nog een interessante discussie. En in die discussie, en ere wie ere toekomt, kwam op een gegeven moment het punt naar voren, en ik meen me te herinneren dat de heer Bayraktar daarmee kwam, hoe zit dat met die ophaalfrequenties van dat afval? Als er straks beter gescheiden wordt, zou dat niet ook met een lagere frequentie kunnen? En dat is natuurlijk een heel interessant punt in deze. En dat is een punt wat wij ook nu aan de orde stellen. Want wij vragen ons af dat als dat zou kunnen, en we weten niet of dat onderzocht is, als je met een lagere frequentie zou kunnen ophalen, omdat er beter gescheiden wordt en dus minder afval in de afvalbak terechtkomt, of je dan niet ook goedkoper uitkomt. Die wagen komt er minder, er komt minder personeel bij. En of dat dan niet ook zou kunnen betekenen dat je de restcontainer wellicht op hetzelfde tarief zou houden, of misschien een klein beetje verhogen, maar niet dermate als nu wordt voorgesteld. Dan zou je onze burgers echt gaan belonen voor het doen van goed werk. Dan zou je aan de ene kant de kosten niet verhogen en aan de andere kant het groen gratis kunnen laten afvoeren. En als je dat zou kunnen doen, en ik weet niet of er naar gekeken is naar die frequentie en de kosten die daarmee gemoeid gaan, dan zou je echt een grote prikkel geven om nog beter te scheiden dan wat nu gebeurt. We hebben daarover een amendement opgesteld. Ik kan dat punt voorlezen, dus dat willen wij dan toevoegen als punt 3. En dat is het punt alleen tot verhoging van het resttarief over te gaan als het grondig onderzoek blijkt dat verlaging van de ophaalfrequentie geen dermate voordelen, kostenvoordelen oplevert, waardoor een kostenverhoging overbodig blijkt. Dat amendement, dat dienen wij natuurlijk nu ook in. En een ander punt, die vraag die wil ik toch nog eens stellen, omdat die in de commissie niet helemaal duidelijk is geworden, dat is het punt van kwijtschelding. De prikkel om te gaan scheiden, die wordt dadelijk financieel aangebracht. En hoe zit dat bij mensen die kwijtschelding hebben? Dat gaat over een bepaald aantal bakken op jaarbasis. Geldt daar diezelfde prikkel? Gaat daar diezelfde prikkel vanuit? Is dat bekeken? Want als dat niet zo is, dan zou je mogelijk bij mensen die wel beter zouden kunnen gaan scheiden, niet dat scheidingsgedrag krijgen. Daar willen we toch nog wat meer over weten. Okay, ik zal nu het amendement indienen.
Ja. Voorzitter, mag ik de heer Leers een vraag stellen? Of wat?
Ja, heel even wachten. Laten we even de administratie van de heer Leers over het amendement, want dan kan dat alvast gekopieerd worden.
Ja.
Ja, meneer Leers, het is wel een en al orde, dus u kunt nu interromperen, meneer Dame.
Ja, ik wil de heer Leers dan toch ook vragen. Hij dient een amendement in met daarin de twee woorden die naar voren springen. Onderzoek en kosten. En ik vraag aan de heer Leers, wie wilt hij dat onderzoek laten doen? En heeft hij ook een kostenanalyse bij gedaan, zodat we weten wat dat onderzoek gaat kosten?
Meneer de voorzitter,
meneer Leers,
altijd goed dat de heer Dame in deze vergadering aanwezig is. Wij achten de afdeling en de RD4 dermate adequaat en uitgerust dat zij gemakkelijk een antwoord kunnen geven op onze onderzoeksvraag. En als dat niet zo is, dan is daar toch een grote vraag blijven liggen. Wij kunnen in ieder geval de conclusie trekken dat met een beetje zoekwerk en nazoekwerk er inzicht gemaakt kan worden in de kosten die nota bene bij de RD4 zelf liggen. Dat kan bij wijze van spreken, tenminste zoals wij dat nu zien, met een pennenstreek. En daar deze regeling pas per 1 januari 2015 ingaat, is er ook nog enige tijd om hier naar te kijken.
Meneer Dame?
Ja, voorzitter, ik probeer het nog een keer. Want ik kan natuurlijk niet inschatten hoeveel uren ambtenaren die onder RD4 resorteren daarmee bezig zijn om dat voor de hele gemeente Heerlen te gaan analyseren. En wat dat aan prijzen kost per uur.
Dus wat dat betreft vind ik het te gemakkelijk om te zeggen, van, nou dat doen die wel even, dat schudden ze even uit hun mouw. Daar hebben ze iedere dag de tijd voor. Dus dat is mij een beetje te kort door de bocht, voorzitter.
Meneer de voorzitter, wij denken eruit, wij gaan ervan uit dat er zeer capabele mensen in huis zitten op dit dossier. En zeker bij de RD4. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat dat makkelijk kan. En van de andere kant, als je ziet de winst die te boeken valt, dan moeten we in ieder geval de kans pakken om die vraag neer te leggen. En mocht dat niet zo zijn, mocht dat niet kunnen, dan hebben we nog een gemakkelijk moment. Wellicht bij de algemene beschouwingen van volgende week, als dat dan al duidelijk kan zijn, om indien noodzakelijk ook dekking daarvoor te zoeken. Want dan zou er wellicht ook duidelijk kunnen zijn, als er al een onderzoek moet komen van externe, wat daar wellicht mee gemoeid zou gaan.
Meneer Barakter, wil u ook interromperen of niet?
Nou, niet aan het UP. Ja, eigenlijk wel, maar...
Ja, als u niet wil interromperen, maar het gaat naar de termijn.
Hij refereerde in zijn, begin van zijn verhaal naar mij toe, over verminderen van ophaalfrequentie. Maar dat heb ik juist, ik heb het niet dat voorgesteld. Ik heb gevraagd welke mogelijkheden zijn en bovendien of er ook nog mogelijkheden waren om meer, dus vaker, te kunnen ophalen. Dat was het. Dus het heeft ook geen zin, denk ik, meneer Leer, om nu hierover een discussie te voeren met mij, of dat wel zo was of niet zo was. Het ging meer om de strekking van het totaalplaatje van dit afvalbeleid.
Meneer de voorzitter, voor alle duidelijkheid,
de heer
Bayrachter heeft natuurlijk helemaal gelijk, maar met het aangaan van een discussie over de afvalfrequentie, ja, kan hij het ons niet kwalijk nemen dat wij vervolgens op het idee zijn gekomen om daar verder iets mee te doen. Dus indirect wil ik hem een pluim op de hoed steken. Als hij dat niet, liever niet heeft, ja, dan doen we dat natuurlijk niet.
Heeft u daar de kaart bij?
Meneer Leers, u heeft een amendement ingediend en wij zitten een klein beetje te puzzelen over de status van het amendement. Want in feite eigenlijk, ik probeer even, is namelijk in het besluit worden de tarieven verhoogd. En vervolgens zegt u, nadat het besluit is genomen, de tarieven wordt verhoogd, zegt u alleen tot verhoging over te gaan. Dus u doet 1 en 2, zeg maar, punt 1, namelijk de tarieven over te verhogen. En dan zegt u alleen maar tot verhoging over te gaan als uit onderzoek blijkt, grondonderzoek blijkt, dat verlaging van de ophaal, et cetera. Dan is de feit eigenlijk een verhoging onder voorwaarden. Maar dan krijg je in de discussie over het belastingtarief wat bijzonders, want je kunt een belastingtarief in het begin van een periode vaststellen. En het betekent in feite eigenlijk, als uw amendement even, er zijn twee mogelijkheden, of u verhoogt ze niet. En dat betekent dat u het pas kan doen aan het eind van het jaar. Of u verhoogt ze en u zegt, ik draai ze terug de verhoging op het moment dat uit onderzoek blijkt dat er iets anders gebeurt. Want belastingen mag je gedurende het jaar altijd verlagen, maar je mag ze niet verhogen. Dus ik probeer even vanuit, even louter alleen vanuit de procedure, even aan te geven dat u zegt van, zegt u dan op een gegeven moment, eigenlijk wil ik, begrijp ik dat we over moeten gaan tot verhoging, maar als uit onderzoek blijkt, blablabla, zeg maar, datgene wat u wil onderzoeken, als dat resultaat heeft, dan moeten we op dat moment overgaan tot de verlaging. Is dat de feit eigenlijk wat u zegt of niet?
Voorzitter, wij willen niet overgaan tot verhoging en wij proberen dat op deze manier ook financieel rond te breien. En als dat niet kan, als dat punt niet wordt toegevoegd, dan zien wij ook niet in waarom we met dit voorstel in zee moeten gaan. Dus ik wilde eigenlijk aangeven van kijk voor 1 januari 2015 dat we wat duidelijkheid krijgen. Wellicht kan dat op veel kortere termijn. En dan zouden we daar indien nodig alsnog volgende week op terug kunnen komen. Maar wij zien dit voorstel onder deze omstandigheden niet zitten.
Nee,
daarom voegen we dat punt 3 toe.
Oké, maar dan kijk even naar hoe de wethouder reageert. Maar met name omdat er staat op grondig onderzoek, had ik het idee dat dat nooit af zou kunnen zijn in de periode zeg maar tot 1 januari. Want belastingen stel je vast voor 1 januari.
Ja, meneer de voorzitter, met grondig onderzoek hebben wij alleen proberen aan te geven door goed in kaart te brengen die ritten en die kosten die daarmee samengaan. Dus niet meer dan dat. Het moet niet iets zijn wat maanden gaat duren.
Oké, de wethouder reageert zo meteen, maar ik probeer even louter alleen vanuit het besluit wat er dan wordt genomen dat het helder is. Ja? Oké, ik kijk naar andere leden. Want dit is het amendement. Amendement 1 die wordt nu gekopieerd en uitgedeeld. Meneer Hazen namens Stadspartij.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, wij hebben ook tijdens de commissie de heer Bayrachter gehoord. En hij kwam toen met het verzoek van Ja, onderzoek nu eens, als je nu die frequentie van die grijze bakken, zal ik maar populair zeggen, in plaats van eens in de twee weken, eens in één keer in de drie weken gaat ophalen. Want dan snijdt het mes aan twee kanten, dan kun je ook nog kosten besparen. En de heer Leers borduurt daar nu op voort. En aan zich is dat natuurlijk niets op tegen. Als we kosten kunnen besparen in afvalstoffenheffing, lijkt me dat alleen maar een goede zaak. Want die kosten worden doorbelast naar onze burgers. Dus dan kunnen we dat ook weer teruggeven. En de heer Dame doet het voorkomen alsof dit een geweldig diepgaand onderzoek moet zijn. Maar mij lijkt het een rekenkundige exercitie als minder vaak een afvalwagen de straat op moet. En ik kan me dus wel voorstellen wat de heer Leers wil. Maar van de andere kant vond ik ook uw opmerking heel verstandig. We moeten nu belastingverhoging vaststellen. Of lastenverhoging en leesjeskosten en weet ik wat iets meer. Dus ook de afvalstoffenheffing vaststellen. En we hebben daar een voorstel voor liggen. Met de grijze bak iets meer en de groene bak is vanaf 1 januari dan gratis voor onze inwoners. En wij vinden dat een goed voorstel, want dan wordt er meer gescheiden, zeg maar. Maar van de andere kant vinden wij ook, als er kosten bespaard kunnen worden, moeten we dat niet nalaten. Dus dat onderzoekje zouden wij heel graag tegemoet willen zien. En we hebben, dacht ik, ook een afspraak met de afvalstoffenheffing. Mocht er meer in de pot komen als dat er nodig is voor de afvalstoffen echt af te voeren en te verwerken, dan wordt dat teruggegeven aan de burger. Nou, dat kan dan ook in onze ogen volgend jaar door verlaging van het vastrecht. En dat is ook een rekenkundige exercitie. Dat zal de wethouder zeker beamen.
Oké, dank u wel voor uw bijdrage in de eerste termijn. Ik kijk verder. Meneer Rannemeij.
Voorzitter, ik was voornemens om niks te zeggen bij dit punt, maar ik doe dat toch heel even kort aan aanleiding van het amendement. Laat ik vooropstellen dat het voorstel om groen afval gratis te maken een zeer goed voorstel is wat ons betreft. Ik heb dat al eerder eigenlijk aangegeven en ik ben blij dat dat nu geëffectueerd wordt. Alleen er wordt nu voorgesteld om de frequentie te verlagen, of in ieder geval dat te onderzoeken. En ik wil daar toch voor waken, want in de zomermaanden vooral, als we te lang erover doen om de grijze bak leeg te halen, dan loopt de grijze bak vanzelf bijna weg. Met andere woorden, daar komt zoveel ongedierte en van alles erop af, dat ik nu de termijn van 2 weken al tamelijk lang vind in de zomermaanden. En als we daar naar de 3 of 4 weken zouden gaan, dan ben ik bang dat er ook hygiënische problemen gaan optreden. Dus daar zou ik in ieder geval, die valkuil zou ik in ieder geval voor willen waken.
Oké, dank u wel, meneer Rannemeij. Ik kijk even naar andere leden van de raad. Niet van. Meneer Clemens, namens het college.
Dank u, voorzitter. Ja, het verlagen van de ophaalfrequentie, daar begon het eigenlijk mee. En daar hebben nog een aantal andere mensen aan gerefereerd. De heer Leers had het daar als eerste over. Daar zijn we het over eens. Dat is inderdaad het einddoel. Het is nu zo dat het restafval bestaat uit een heleboel verschillende soorten afval, waarvan een groot deel ook op andere manieren verwerkt kan worden. En toen we hier het afvalbeleidsplan hebben vastgesteld in deze raad, hebben we eigenlijk gezegd, we willen zoveel mogelijk van dat afval willen we eruit gaan halen. Dus we willen dat dat restafval, die hoeveelheid restafval in die container dadelijk, dat die zo klein mogelijk wordt. En we hebben daarvoor verschillende stappen al gezet. Het is al langer zo dat papier apart wordt ingezameld, je kunt al langer glas in de glasbak brengen. Daar zijn bijgekomen de bedzakken, de plastic heroes zijn erbij gekomen. En de volgende stap in dat proces is het inzamelen van GFT. En met name om het GFT dat nu nog in het restafval zit, dat nog steeds een behoorlijke hoeveelheid is. Hè, dus het grootste vervuiler eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van het restafval, het GFT, dat we die eruit gaan halen. En om dat zo slim mogelijk te doen, hebben wij ook hier gezegd in deze zaal, nou laten we nou eens even kijken hoe dat op andere plekken gaat. En laten we vooral ook kijken hoe dat in onze eigen regio gaat. En daarom zijn er pilots uitgevoerd in verschillende gemeentes. Gemeentes om ons heen. En daar zijn verschillende methodes toegepast. Er is geprobeerd om het GFT gratis te maken en het tarief voor restafval te verhogen, zoals wij hier voorstellen. Er zijn ook andere methodes uitgeprobeerd. Bijvoorbeeld de prijs voor de GFT verlagen. En de prijs voor het restafval verhogen. Of die weer gelijk laten. Nou, als je al die verschillende manieren, al die verschillende varianten die je hierin kunt bedenken, als je hier op een rijtje zet, dat is gebeurd in die pilot, dan zie je dat eigenlijk het beste resultaat in zowel het inzamelen van meer GFT-afval als in het verminderen van de vervuiling van het restafval, dat beste resultaatje toch bereikt wanneer je de systematiek toepast zoals wij hem hier voorstellen. Dus GFT gratis en de prijs voor restafval verhogen. Dat is ook in de commissie uitgebreid in de orde geweest natuurlijk. Ik herhaal het hier eventjes om het even in perspectief te plaatsen, voorzitter.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Clemens die loopt nu nog eens de voorbeelden na die in het stuk stonden. Maar het is toch zo dat er geen voorbeeld is en althans niet onderzocht is en gekeken is naar datgene wat nu voor ligt bij dat amendement. Dus dan kun je ook moeilijk de conclusie trekken van, goh, we hebben dit niet geprobeerd, dus het is niet beter of slechter. Dus hoe kunt u dan hier, ik weet niet, ik neem aan dat u hier een oordeel over gaat vellen, hoe kunt u hier dan een oordeel over vellen als u niet weet wat er aan ten grondslag ligt? Want er zullen nog wat dingen op papier gezet moeten worden die wellicht heel gemakkelijk op te lepelen zijn bij de RD4. En dat zou in mijn opinie makkelijk voor 1 januari moeten kunnen.
Meneer Clemens?
Nou ja, het stuk dat u voor u hebt, en ook uit de presentatie in de commissie bleek, dat in die pilot juist een heleboel van die factoren op een rijtje zijn gezet. En dat klopt, het klopt dat dat nog niet alles zegt over hoe dit in Heerlen zich zal gaan uitpakken. Maar ik denk dat de enige manier om dat definitief te kunnen zien, is dat we de volgende stap zetten. En dat is nu aan de slag gaan met gratis GFT. Pas dan kunnen we echt zien wat voor effecten daadwerkelijk het hebben in onze gemeente. En als daaruit blijkt dat het restafval inderdaad zoveel kleiner wordt dat de ophaalfrequentie op den duur omlaag kan, dan kunnen we denk ik stellen dat dat een succes is. Het zal u dan ook goed doen.
Ja, misschien even de zin afmaken. Nee,
maar goed, het zal u dan ook goed doen. We hebben het hier over 2015 dat we hiermee gaan starten. Dat we eind 2015 ook gaan evalueren. Ja, dus dat we dan gaan kijken naar aanleiding van, ik denk het beste onderzoek dat u zich kunt voorstellen, namelijk de praktijk, het daadwerkelijk uitvoeren. Dat we dan kunnen gaan kijken wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, en dat we dan ook kunnen kijken of we bijvoorbeeld de routes kunnen gaan aanpassen bij het ophalen. Ja, of dat we de ophaalfrequentie gaan aanpassen en dat we dat dus ook kunnen laten doorwegen in de tarieven.
Meneer Leers?
Dank u wel. Meneer de voorzitter, tijdens de presentatie in de commissie kwam daarvoor, althans de RD4 vertelde dat men strikt gaat controleren of er niet gemengd gaat worden. Of mensen niet hun restafval in de groencontainer gaan doen, omdat die gratis is en die ene container duurder wordt. Dat kan natuurlijk een vervuilend effect hebben. Maar waarom is het nou niet mogelijk om gewoon die vraag neer te leggen, zowel intern ambtelijk als bij de RD4, dit gewoon eens te bespreken? Wellicht kan op korte termijn eruit komen van, ja jongens, dit zijn de cijfers, dat strookt niet met het voorstel, daar kunnen we niks mee. Of er wordt gezegd, verhip, daar hoeven we niet mee te wachten tot 2015, laten we dit eens in de praktijk brengen. Dat is misschien iets anders omdenken, maar dat zou toch alleen maar plussen kunnen hebben en voordelen.
Nou ja, toen u het afvalbeleidsplan vaststelde, had u gezegd, we willen dat er minder vervuiling van het restafval optreedt, dat er meer gesorteerd wordt en, wat u zelf ook zegt, dat we uiteindelijk minder geld kwijt zijn aan de verwerking van ons afval. We hebben toen ook specifiek naar GFT gekeken en in die pilot is gekeken hoe komen we nou het snelst bij die doelen. Hoe kunnen we nou die vervuiling zo snel mogelijk terugdringen? En uit die pilot blijkt dat het voorstel dat wij hier doen de meest effectieve variant daarvan is.
Ja, voorzitter.
Maar wacht even, volgens mij gaan we nu dadelijk op een gegeven moment, want de vraag was even gesteld, waarom, want steunt u dit amendement niet, zeg maar, hè, even. Daar is op een gegeven moment antwoord op gekomen. Laat ik zeggen, anders gaan we heel erg de technische details in, waar een aantal mensen denk ik langzaam zeker dan moeten afhaken. Dus ik probeer even terug te gaan naar de hoofdlijnen van het voorstel. Ja, meneer Hazen?
Ja, meneer de voorzitter, zonder op technische details in te gaan. Het voorstel, zoals het hier ligt, werd breed gedragen ook in de commissie. Dat mag duidelijk zijn. Alleen in de commissie kwam er een idee, wat blijkbaar niet door de wethouder, maar ook niet door RD4 in de overweging is meegenomen. En ik zeg ook niet dat je dat in 1 januari moet invoeren, absoluut niet. Maar dat je daarover begint na te denken en eens doorrekent wat het zou kunnen opleveren door de frequentie aan te passen. Het idee kwam ook pas tijdens de commissie op en de vraag van de heer Leers is, onderzoek dat? Dat lijkt me een rekenkundige exercitie, dat lijkt me helemaal niet zo moeilijk, omdat nu al per 1 januari mee te nemen in de tariefstelling lijkt me een onmogelijke exercitie, tenminste wat de Staatspartij betreft. En ik zou graag van de wethouder willen weten van, of die bereid is om dat te onderzoeken. Want dat is, vind ik, voor de Staatspartij in ieder geval wel wezenlijk.
Meneer Glimps?
Ja, ik heb het amendement zo opgevat dat er gezegd werd, doe dat vooraf. Dat lijkt me inderdaad niet reëel. Maar als u zegt, betrek dat bij de evaluatie in 2015, dan zeg ik dat graag toe. Dan gaan we dat gewoon doen.
Meneer Hazen?
Betrek dat in de evaluatie 2015 met de om een resultaat aan een nieuwe besluit te nemen. Prima, maar u zou dat... kijk, u hebt hier bij die afvalstoffenheffing nota, hebt u al gepresenteerd dat u uit de pilots weet dat de restafval behoorlijk terugloopt. Als u dat op deze manier gaat invoeren zoals u dat nu doet. En als dat behoorlijk terugloopt, zou u dus ook, en dat was het idee van de heer Bayrachter, ere wie ere toekomt, en dat was echt zijn idee, van, dan zou u wellicht de frequentie kunnen verlagen. Dat kunt u toch nu al eens doorrekenen wat dat zou betekenen. Stuur u ons dat een keer in een memo, ergens aan het einde van de eerste kwartaal. Ja. Dat is toch een mooie toezegging. En dat kost volgens mij niet veel.
Meneer Clemens.
Nou, in die pilot is dus ook gekeken in andere gemeentes. Wat gebeurt er met het restafval? Het klopt dat daar minder restafval wordt aangeboden. Het klopt dat er minder vaak een container wordt buitengezet. Maar dat betekent niet dat op elk adres in elke straat de container minder wordt buitengezet of er minder aanbod is.
Ja, zou je iemand moeten aanpassen? Dat is duidelijk.
Ja, we moeten dus nog een paar stappen zetten om daar te komen. Maar wat je dus ziet is dat restafval drastisch terugloopt op deze manier. Het is weer een volgende stap richting het nog verder sorteren van ons afval.
Prima.
En hoe verder we gaan in dat sorteren, hoe groter de kans wordt dat we inderdaad, elk jaar opnieuw gaan we die routes uitstippelen.
We zijn het eens.
Ja. Dus de kans wordt met het jaar groter inderdaad dat we de ophaalfrequentie kunnen gaan verlagen, dat we de routes kunnen gaan inkorten, et cetera.
Ja,
maar reken dat eens door.
Ja.
Ja.
Ik hoor een ja.
Elk jaar opnieuw wordt er gekeken, kunnen we het efficiënter doen, kunnen we de ophaalfrequentie verlagen, dus dat gebeurt ook volgend jaar.
Dus pas eind volgend jaar, blijkbaar.
Ja, de routes voor 2015 zijn uitgestippeld en dan volgend jaar gaan we evalueren en dan gaan we de routes voor 2016 uitstippelen en dan inderdaad kunnen we dit betrekken.
Oké, ik ben daar niet tevreden mee, meneer de voorzitter, mag duidelijk zijn, maar toch zullen we het voorstel steunen, omdat we het belangrijk vinden dat die scheiding zoveel mogelijk doorgevoerd wordt.
Oké, helder. Net u in ieder geval ook uw standpunt in de tweede termijn al duidelijk gemaakt. Ik kijk even naar de heer Bayrachter, want hij wordt vaak al genoemd vanavond.
Ja, inderdaad. Ik kom met mijn opmerking in de tweede termijn terug.
Oké, is goed. En meneer Jansen wou ook nog reageren?
Ja, goed. We hebben een duidelijk standpunt aangenomen, maar mogen we dan wel op zijn minst verwachten, als er niet aan voldaan wordt, dat de burgers duidelijk geïnformeerd worden. De meesten weten het wel, maar als we de container minder vaak aanbieden, dat ook een kostenbesparing oplevert. Dus dan krijg je misschien een logisch verloop dat nog maar één keer per maand de containers opgehaald dienen te worden. Maar totdat ook duidelijk gecommuniceerd wordt naar de inwoners.
Meneer Clemens?
Ja, we gaan inderdaad, in ieder geval in de krant gestaan inderdaad, over het GFT natuurlijk en de verhoging van de tarieven. We gaan bovendien ook nog eens de burgers in een brief en in een afvalkrant benaderen, waarin we dit verhaal nog een keer uitleggen. Waarbij ook de nieuwe tarieven staan, waaruit mensen zo kunnen zien inderdaad dat het voordelig is om minder vaak de container buiten te zetten.
Ja. Oké, nog andere elementen?
Ja, er is nog een vraag naar kwijtschelding. Ja. Met kwijtschelding verdwijnt niet die prikkel om minder vaak of om minder restafval aan te leveren, omdat die kwijtschelding over het vast recht gaat. Met andere woorden, dat is niet variabel. U heeft daar wellicht ook bij gedacht, ook aan de compensatie voor chronisch zieken. Hè, want we hebben namelijk ook daar een compensatieregeling. En die regeling wordt ook aangepast. In die zin, omdat natuurlijk chronisch zieken restafval aanbieden. Hè, omdat luiers dus niet apart kunnen worden ingezameld, bijvoorbeeld. Dat die compensatieregeling wel een stukje wordt verruimd. Maar niet onevenredig. Dus die wordt verruimd naar rato van de verwachte aanbiedingen.
Oké, meneer Haag.
Voorzitter. Misschien ben ik abuis, maar de wethouder zegt de kwijtschelding gaat over het vastrecht, dat klopt. Maar is er niet ook een gedeelte van de variabele kosten die voor kwijtschelding in aanmerking komen? En vergeet u die gevoeglijk of...
Meneer Clemens?
Nou, u doet dan waarschijnlijk op die laatste regeling, namelijk voor chronisch zieken.
Nee, ik doe op de kwijtschelding die algemeen geldt, niet op voor de chronisch zieken.
En niet specifiek voor het afval?
Volgens mij is er een gedeelte van het variabele tarief wordt ook voor kwijtschelding in aanmerking. Anders zou ik de verordening toch eens besteden. Ik zou graag willen dat u daar een tweede termijn even op terugkomt.
Dat is prima. Dan ga ik u... ja.
Oké.
Ja, wat betreft het langer buiten laten staan, waar de heer Rannemeij het over heeft. Het klopt. Hè, op dit moment is het zo dat als je je container langer buiten laat staan, dat het risico groter is dat dingen gaan rotten, et cetera. Ook daarvoor geldt, beter sorteren betekent minder afval, betekent ook grotere hygiëne, waar u wel refereert.
Oké, wacht even. Er komt nog een tweede termijn. Laten we op een gegeven moment, ik kijk even naar de tweede termijn dan, want er was ook een vraag gesteld even om eventjes nog even naar te kijken. Dan kan meneer Clemens gelijk even kijken naar dat element. Ja? Oké, dan ronden we de eerste termijn af, kijken we even naar de tweede termijn en geef het woord aan meneer Rannemeij.
Dank u wel, voorzitter. Absoluut, wat de heer Clemens vertelt is waar, alleen dat neemt niet weg dat je bijvoorbeeld vlees, goed, dan gaan we heel erg in detail, dat je dat natuurlijk niet in de GFT-bak kan doen. Dat betekent dat dat juist gaat rotten. Dus ik zou hem toch willen meegeven dat hij de frequentieverlaging, dat hij daar toch rekening mee houdt. En zeker in de warme maanden. Ik zou dat in de koude maanden misschien wat lager kunnen doen, maar in de zomermaanden zou ik dat echt niet doen.
Oké, ik kijk even naar andere leden in de tweede termijn. Meneer Bayrachter.
Dankjewel, voorzitter. Ik had dit eigenlijk niet verwacht, dat iets wat ik heb gezegd in een hele andere vorm terugkrijg een paar dagen later. Namelijk, ik denk dat het goed is om naar dit beleidsplan in zijn totaliteit te gaan kijken. Want het biedt goede mogelijkheden te sturen in de duurzaamheid van afval. En het stimuleert om verantwoord om te gaan met afval. Dus je kunt ook economisch gewin eruit halen. Maar het voorliggende raadsvoorstel, een onderdeel van het totaalplaatje, biedt ook kansen. Want er zijn dus diverse mogelijkheden, maar ook voordelen voor de burger om een eigen gewin hieruit te halen. Bijvoorbeeld, financiële prikkel. Het bevordert ook in dit geval om meer te kunnen gaan scheiden. Maar ik ben het niet mee eens met het amendement van de fractie Hartleers, namelijk het verminderen van de frequentie, ik ben overtuigd, bevordert het ontwijkgedrag. Dus je gaat in feite mensen, doordat het minder opgehaald kan worden, dwingen om zijn afval elders te gaan dumpen. Wat ik dus ook in de commissie voor heb gevraagd, hoe staat het met het illegaal dumpen van afval in buitenruimtes? Nou, bleek in feite dat het risico nog steeds bestaat wanneer je de ophaalfrequentie vermindert. Want ik vind dat in mijn voorstel dat ook was, dat je de mogelijkheid openhoudt om juist vaker te kunnen aanbieden als de burger dat nodig vindt. Je moet hem niet gaan afpakken wat hij niet kan doen. En dan krijg je dus een heel verkeerde gedrag, denk ik, wat dit beleidsplan eigenlijk niet wil. En het is ook duidelijk besloten in de voorgaande bijeenkomsten dat we dus afvalplan in stapsgewijs gaan invoeren. We zitten dus niet in fase waar we dus stap 1 invoeren. En ik denk dat dat het beste is, dat je dus op deze manier te werk gaat. Want de volgende keer komt dan ook mogelijkheid om veel meer te kunnen gaan scheiden, zoals bijvoorbeeld drankverpakking en blikafval. Dus ik denk dat je dus dit plan op deze manier blijft volgen.
Oké, dank u wel. Ik kijk even naar andere leden van de raad. Meneer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben blij dat er toch zo uitvoerig over dit punt gesproken is. En in ieder geval niemand ontgaan is dat dit zo kan. De heer Bayrachter had het daar ook al over. En dat was weer een heel goed punt van hem. Ik hoop dat ik hem dan niet verkeerd citeer, maar dan zal hij me wel tot de orde roepen. Dat verpakkingen waarschijnlijk ook het komende jaar gaan verdwijnen en apart opgehaald gaan worden. En dat betekent weer een stuk verleging van die restcontainer. Dus meer ruimte erin, meer ruimte in die container. Blijkt normaal dat er dan minder aangeboden wordt. Want nu is de prikkel, elke keer dat je hem buiten zet, betaal je ervoor. Voorheen was het een all-in prijs en kon je wekelijks ook een halve bak buiten zetten. Dat is niet meer. We hebben nog 2 maanden te gaan, dik 2 maanden, totdat het 1 januari is. Dat zou toch eigenlijk tijd genoeg moeten zijn om hier eens goed naar te gaan kijken. Om nu weer dik een jaar te gaan wachten. Dat gaat ons wat te ver. Wij denken dat deze mogelijkheid die nog niet bekeken is, goed onderzocht moet worden. Dat er op dit moment nog tijd genoeg voor is en dat dat gewoon moet gebeuren. En als dat niet gebeurt en de burgers niet de kans geeft om behalve gratis GFT-afval niet duurder uit te zijn met restafval, dan zien wij in ieder geval niet zitten om het raadsvoorstel te steunen. Dank u wel.
Oké, dank u wel voor uw bijdrage in de tweede termijn. Meneer Bertelet.
D66 zal dit voorstel wel steunen. Ik bedoel, dit is zo typisch zo'n systeem waarbij er verschillende knopjes zijn. Als je het ene knopje gaat draaien, dan gebeuren met die andere dingen ook van alles. Maar de heer Van Kan, die destijds die presentatie gaf, die man die had zo'n enthousiast en volledig verhaal met benchmarkgegevens en noem maar op, dat hij gegarandeerd inderdaad het voorstel wat de heer Hazen gedaan heeft, zal gaan onderzoeken. En de heer Clemens heeft het ook al toegezegd. Dus wij willen graag dat dit systeem zo op 1 januari ingaat en gegarandeerd dat hier nog wel verbeteringen mogelijk zijn. En die zullen ook nader onderzocht worden en dan daarna ingevoerd worden. Maar laat dit nu maar zo gebeuren op korte termijn.
Dank u wel, meneer Bertelet, voor uw bijdrage in tweede termijn. Daarmee de volledige raad aan de orde geweest. Ja, meneer Clemens, namens het college.
Dank u, voorzitter. In de commissie was het meneer Dekkers van de PvdA die het had over wat nou als dadelijk zoveel gesorteerd gaat worden dat de frequentie van het restafval dusdanig omlaag gaat dat je een half jaar moet wachten tot het weer wordt opgehaald. Toen ik daarop antwoordde, ik hoop dat het zover gaat komen. Ik denk in ieder geval dat we hier een goede stap in die richting gaan zetten. Ik hoor ook dat eigenlijk iedereen erkent het belang van het sorteren en dat deze het extra inzetten op het sorteren van GFT daar een belangrijke stap in is. Hoe dat precies allemaal inderdaad, de precieze resultaten, de benchmarks waar de heer Bertelet aan refereerde, ik denk dat voldoende toegelicht is. Belangrijk element is wel, en dat wil ik toch nog één keer benadrukken, en dat zie je ook in die verschillende pilots, belangrijk is een tweeledige prikkel. Enerzijds GFT, helemaal gratis, niet goedkoop, maar gewoon gratis, is heel belangrijk. En aan de andere kant het restafval in prijs verhogen. Slechts die twee samen zorgen voor die grote effecten zoals je dus in die pilot ziet. De verpakkingen, daar is nog aan gerefereerd, het ophalen van verpakkingsafval. In het door u vastgestelde afvalbeheersplan hebt u gekozen om daarbij te mikken op 2017... De verwachting is echter dat we dat al eerder voor elkaar gaan krijgen. En ik verwacht ook dat we volgend jaar rond deze tijd hier al meer over kunnen zeggen. Dan de kwijtschelding. Daar gaat het weliswaar om een vast bedrag. Dus een bedrag dat niet steeds mee oploopt met het aantal ledigingen. Maar formeel is het daar zo dat het gaat voor een deel over vastrecht en een deel over ledigingen. Maar dat is dusdanig klein deel. Dat het op deze prikkel geen effect zal hebben.
Oké, volgens mij zijn ze het met elkaar eens.
Maar het was dus correct dat ook op het variabele deel.
Een deel van die kwijtschelding zit op het variabele deel.
Daar was ik toch goed geïnformeerd.
Prima. Dat klopt.
Oké, meneer Clemens, dank voor uw bijdrage in tweede termijn. Wij kunnen overgaan tot besluitvorming over het voorstel. Er ligt een amendement voor. En ik heb de heer Leers in de tweede termijn goed begrepen dat hij het amendement dat hij dat in stemming wil brengen. Ik zou eigenlijk alleen, laten we gewoon even kijken hoe het amendement, want het amendement zoals het nu staat, blijft een beetje een rare formulering, nadat je 1 en 2 hebt vastgesteld. Dus in feite zou ik bijna zeggen, als we het amendement aannemen, betekent automatisch dat je onder voorwaarden akkoord gaat met verhoging van het tarief, zou je kunnen zeggen. En nu gaat er vanuit dat het onderzoek binnen 2 maanden voor 1 januari gerealiseerd kan worden. Ja? Oké, dan brengen we als eerste dus het amendement 1, amendement van de heer Leers namens het fractie van Hart Leers in stemming. En kijk even wie voor het amendement is. Dat zijn de leden van Hart Leers. Wie zijn tegen? Ja, dat is natuurlijk de restant. Dat betekent alle andere leden van de raad. Dat betekent 3 leden voor, 33 leden tegen. En dat betekent dat het amendement verworpen is. Is er behoefte aan stemming over het voorstel? Met uitzondering natuurlijk met de aantekening dat de fractie van Hart Leers tegen nu dit voorstel is.
Okay.
Ja? Ja, dan is dat daarmee, dat met die aantekening is dit voorstel aangenomen. En gaan wij door naar het volgende agendapunt. En dat zouden we
graag gevoegd behandelen, namelijk 10 en 11. Het bestemmingsplan en de actualisatie van de nota ruimtekwaliteit van het plangebied Autoboulevard. En als ik me niet vergis, ja, meneer Van Oers wou daar graag het woord over namens de fractie van het CDA. Meneer Van Oers, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder die heeft naar aanleiding van vragen in de commissie en de op handen zijnde toekomstvisie van de woonboulevard Heerlen laten weten dat een zogenaamde kruimelgevallenregeling de escape biedt om in combinatie met het besluit omgevingsrecht een planologische procedure te doorlopen. Daarmee kunnen nieuwe initiatieven op een snelle manier gefaciliteerd worden. Kan de wethouder bevestigen dat de tekst omtrent die mogelijkheden niet in het bestemmingsplan opgenomen hoeven te worden? Dat is de vraag.
Oké, dank u wel en dank voor uw bijdrage in eerste termijn. Kijk even naar andere leden. Ja, de heer Buting en dan ja, de heer Simons, maar eerst de heer Buting.
Tijdens de commissievergadering op 14 oktober heeft de wethouder toegezegd dat hij met de vertegenwoordiger van de woonboulevard in gesprek zou gaan. Dat is nogal schoorvoetend gebeurd. We hebben gevraagd om minder krampachtig te acteren in dit dossier. Mijn vraag is, wat is de status daarvan?
Dank u wel, meneer Simons.
Dank u, voorzitter. Tijdens de commissievergadering hebben we hier uitvoerig over gedebatteerd en heeft de OPH te kennen gegeven om zich te kunnen vinden in het voorstel. Gezien het feit dat per 1 november 2014 de wet algemene bepalingen omgevingsrecht verandert, waardoor de mogelijkheden voor het veranderen van het bestemmingsplan nog eenvoudiger wordt, steunt de OPH dit voorstel.
Dank u wel voor uw bijdrage in eerste termijn. De heer Leers en dan de heer Brouwer.
Ja, de voorzitter. Tijdens het bespreken van deze stukken is op verschillende momenten een brief gestuurd vanuit de woonboulevard, of dat nu van de eigenaar was van het complex of van de ondernemers. In eerste instantie leek het erop alsof men er niet uit zou komen. En in een latere brief, volgens mij de laatste brief die we gekregen hebben, werd er gezegd, nou datgene wat hier gezegd wordt, als dat ook nog eens aan ons bevestigd wordt middels een gemakkelijk briefje, dan zijn wij content. De laatste stand van zaken tijdens de commissievergadering was dat de wethouder zei, ja, mijn woord is mijn woord. Ik hou eraan, ik hoef dat niet op papier te zetten. Natuurlijk is het af en toe ook wel eens goed om het zaak op papier te zetten. En als dat woord, als er zo zwaar aan getild wordt, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Ja, de wethouder is er niet, die is ziek helaas, dus hem kunnen we niet vragen. Maar een collega die zal dadelijk wel een antwoord geven op die vraag. Is in de tussentijd nog gesproken over dat briefje en is wellicht dat briefje toch nog opgesteld? Want als dat er ligt, dan is er geen enkel probleem om dit voorstel zoals het nu helemaal voor ligt, integraal te steunen.
Dank u wel, meneer Leers, voor uw bijdrage in de eerste termijn. Meneer Brouwer namens fractie van de SP.
Ja, meneer de voorzitter, we zijn helemaal akkoord met dit voorstel. De procedures op de juiste wijze doorlopen. En ik heb nog gesproken met Riet de Witte over, dit is gewoon verder in orde. Dus.
Meneer Brouwer, u lokt bijna interruptie. Dat staan we nu even niet toe. Ik kijk even nog of andere leden van de raad iets willen zeggen. Meneer Bettelt, wie heeft u gesproken?
Wij gaan naar... Willen we het allemaal weten?
Nee.
Nee, goed, maar even alle gekheid. Maar wij hebben ook een aantal kritische vragen gesteld in de commissie, maar we zijn gerustgesteld door de toezeggingen van de wethouder, dus we gaan akkoord.
Oké, dank u wel. Ik kijk even naar andere leden van de raad. Niet het geval. Meneer Brake, waarbij ik hoop dat er zeg maar, wellicht een aantal echte zaken en toezeggingen uit de commissie, die waar de heer Brake wellicht niet direct het antwoord op weet, dat u kunt accepteren dat dat misschien dan iets later antwoord op wordt gegeven. Maar misschien weet meneer Brake alles wel. Het lijkt daarvan uit, ja.
Ja, voorzitter, ik ga die uitdaging natuurlijk graag aan. Daar hebben altijd de gesprekken tussen de portefeuillehouder en de woonboulevard, die hebben ook plaatsgevonden. Dat gesprek is steeds gaande gebleven. En de portefeuillehouder, zoals u weet, nu uitgevallen op dit moment. Daarom heeft er nog geen nieuwe afspraak kunnen plaatsvinden. Het is geen probleem om die afspraak te maken. Ik ben bereid om dat morgen gewoon in gang te zetten. Om te kijken of de portefeuillehouder, als zij weer terug is, dan het gesprek ook gaat doen. Of als dat nog niet zo is, dat ik zelf dan als vervanger dat zal doen. Dus dat is zeker geen punt. En die communicatie moet er ook gewoon blijven. Dat is gewoon ook belangrijk met zo'n partner in de stad. Maar nu even naar het bestemmingsplan waar we het hier eigenlijk over hebben, de actualisatie daarvan. Als het gaat om de discussie van wat kun je op de woonboulevard doen, branchering, verruiming, verdieping, etc. Dan moeten we toch vooral ook kijken naar de retailstructuurvisie, zoals u weet. Daar hebben we in onze regio een bepaald beleid met elkaar vastgesteld, dat geen ruimte biedt voor een dergelijke verbreding. Ik kan u ook melden dat op 16 oktober er een bestuursconferentie heeft plaatsgevonden vanuit Parkstad over die retailstructuurvisie, waar ook heel nadrukkelijk is gesteld dat men nu gaat kijken naar van ja, is die nog van deze tijd? Zijn er aanpassingen ook nodig? En daarbij is ook de casus woonboulevard heel duidelijk ingebracht. Dus dit is een casus die we in dat proces van actualisatie ook onder de loep mogen nemen. Dat betekent dat ik nu niet, ik kan niet vooruitlopen op de resultaten daarvan. Dat weten we nog niet. Maar het is wel helder dat het onderwerp van gesprek is. Nou, stel, want dan kom ik eigenlijk ook op de vraag vanuit het CDA, en ook anderen hebben dat opgemerkt. Stel dat uiteindelijk er een aanpassing in het beleid zou komen. Wat is dan de relatie tot het bestemmingsplan dat u vandaag vastlegt? Nou, dat betekent dat je in dat geval met een hele snelle procedure af zou kunnen doen. Dat gaat trouwens alleen maar natuurlijk over de snelheid van de procedure. Er kunnen altijd allerlei factoren zijn waardoor je in die procedure zegt, ja sorry, maar we gaan die omgevingsvergunning toch niet verlenen. Maar dan kun je toe met een reguliere procedure. En een reguliere procedure duurt zoals u weet een 8 weken, om het zo maar te zeggen. In tegenstelling tot een uitgebreide procedure, dan heb je over half jaar zelfs een wijziging van een bestemmingsplan. Dan zit je vaak zelfs aan een termijn van een jaar. Dus het is inderdaad zo dat op basis van dit bestemmingsplan, maar heel nadrukkelijk op het moment dat het beleid van onze regio daar ook de ruimte toe biedt, je in staat bent om heel snel tot de omgevingsvergunning te komen, mits natuurlijk aan hun goede ruimtelijke ordening is voldaan.
Dank u wel, meneer Brake, voor de antwoorden. Geeft dit aanleiding om nog een tweede termijn? Ja, meneer Leers.
Ja, eigenlijk een kleinigheid. De wethouder geeft de mogelijkheden aan, die nu eventjes inspringt voor zijn collega. Zijn collega die vertelde dat tijdens de commissievergadering, ik zeg dit nu maar, als er geen mogelijkheid is om iets zwart op wit te zetten, kunnen we dan niet datgene wat er letterlijk over is uitgesproken aan het raadsbesluit toevoegen, zodat er in alle eeuwigheid, zal ik maar zeggen, dat is een beetje vergaand, dat er in ieder geval duidelijkheid is naar alle kanten. Dan heeft de een geen briefje hoeven te schrijven, maar de ander kan wel makkelijk verwijzen naar een geluidsfragment waarin het een en ander letterlijk is verwoord. Zo denk ik dat je misschien een beetje tot elkaar komt, duidelijkheid schept en dat hier niemand in zijn of haar eer wordt aangetast. Maar we denk ik wel iets hebben waar we misschien unaniem als raad zelfs voor kunnen gaan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Leers. Ik kijk even naar andere leden van de raad. Geen behoefte. Meneer Brake.
Ja, voorzitter, ik denk dat het daarom goed is dat het nu nog in de raad, het is een herhaling van zetten, maar in de raad toch nog een keer gezegd is. Al was het maar omdat we van commissievergaderingen alleen maar opnames maken, dan moet je inderdaad een geluidsfragment en dan moet je gaan zoeken en weet ik het. Maar bij de raadsvergadering leggen we het ook echt vast in notulen. Dus het is nu bij deze schriftelijk vastgelegd. Ja?
Oké,
voorzitter, voor de duidelijkheid, want even voor alle plussen en minnen. Datgene wat letterlijk daar verteld is, dat wordt nu door de wethouder bekrachtigd. En bij deze is eigenlijk aan datgene tegemoet gekomen dan wat ik gevraagd heb.
Ja, toch?
Ja, ja. Volgens mij is dat geen. Het ligt vast. Ja. En op basis daarvan kunnen mensen natuurlijk op een gegeven moment weten dat het vast ligt. En de toezegging van de raad, ook al laat ik zo zeggen, is het niet direct in een bestemmingsplan vertaald. Hè? Ik wil dat even, dat mag ook wel duidelijk zijn. Het is een politieke toezegging, bestuurlijke toezegging, waar mensen natuurlijk wel waarde aan kunnen hechten. Maar dat betekent niet dat het daadwerkelijk gelijk een juridische status heeft zoals alle andere zaken in de bestemmingsplan.
Ja, gewoon logisch kan het. Ook die ruimte is er.
Ja.
Dus, nou dat gezegd hebben, is het feitelijk een ja.
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 Oké, okay.
Ja.
3 keer ja is nog beter. Oké.
Okay. 3 keer ja, dan hebt u bingo, zeg maar. Hè. Dan is het nee. Ja, oké, okay. Daarmee constateer ik volgens mij dat er ook geen behoefte meer is aan stemming, omdat iedereen in kan stemmen met dit raadsvoorstel. Ja? Klopt het? Oké. Okay. Daarmee hebben we dit zowel agenda punt 10 als 11 vastgesteld. Unaniem door u als raad. Gaan wij door naar agenda punt 12. En dat is het onttrekken aan de openbaarheid van een deel van de Weerde Poelmansstraat. En daar wou in ieder geval de heer Kastrop het woord over. Meneer Kastrop.
Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, vindt maar als een ondernemer die in deze moeilijke tijd het lef heeft om zijn zaak te uit te breiden. En een bijzonder lef is ook om de zaak, en het handelt hier om de familie Winnips, hun pluszaak continueren in een gebied Komerveld, Doeverweijen, Aveld, Bekkerveld. Zoals ik al zei, in deze economisch moeilijke tijd, dan moet je toch je petje voor zo iemand afnemen. Vooral ook omdat dus de omliggende winkeliers, en dat zijn er toch een tiental, daar zelfs ook nog hun voordeel over kunnen putten. En dat dan ook aan de eerste behoeftes van vooral de wijk gehoor wordt gegeven om hun eerste levensbehoeften te voorzien. Het handelt zich om de plus, en de plus die geniet van mij van een dikke kus. Dat wilde ik alleen maar even zeggen. Dankjewel.
Oké, dankjewel. Dat is een duidelijke stemverklaring, zou je kunnen zeggen. De griffier zegt even voor de volledige tijd, hij is voor het voorstel. Dat in ieder geval dat ook duidelijk is. Meneer Leers wil ook het woord geven.
Voorzitter, het lijkt erop dat na een jarenlang kwestie van gesoebat over deze uitbreiding, die al heel lang boven de markt had, binnenkort eindelijk gestart kan worden. Dat is een goede zaak en we hopen dat meerdere dossiers op die manier in de versnelling terechtkomen. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Volgens mij kan ik bijna constateren dat met deze twee steunbetuigingen iedereen akkoord is met het voorstel. Dat is het geval. Ja, is het geval daarmee ook vastgesteld. En zijn wij aan het einde gekomen van de raadsvergadering die twee dagen had bedacht, waar we twee dagen voor hadden gereserveerd. Dat is niet nodig. Dat betekent dat iedereen op 11 november kan genieten van de dingen waar hij of zij van geniet. En anders gewoon een avond vrij heeft. Maar wij zien elkaar de komende dagen veelvuldig. Morgen de commissie. Toelichting op de begroting, de brede commissie en dan volgende week de algemene beschouwingen. Maar morgen de technische beraadslagingen over de begroting. Hopelijk zien we elkaar morgen en anders volgende week. En ik wens u voor nu een fijne avond.